Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, de versen 4, 8 en 9. Psalm 89. De versen 4, 8 en 9.
Thank you.
Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek der psalmen en daarvan de 89ste psalm, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 89. Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heeren eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwig opgebouwd worden. In de hemelen zelf heb gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt. En met mijn uitverkoren, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterkten? Een God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere God, er is schare, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u, gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt raap verbrijzeld als een verslagene, gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en haar volheid die gij hebt gegrond. Het noorden en het zuiden hebt gij geschapen, Tabor en Herman juichen in uw naam. En gij hebt uw arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw stroons. Een goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent, o Heere, zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich in de naam de ganse dag in uw naam verheugen en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heer en onze koning is van de heilige Israëls. Toen heb gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het volk verhoogd, ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn en zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. Ook zal ik, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen, bij mijn eigen heiligheid zal ik aan David liegen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw, Sela. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts niet gedaan, gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorbroken, doorgebroken, gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. En al die de weg voorbij gingen, hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot de smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijner wederpartijders verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. En gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. En gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt, Sela. Hoe lange, o Heere, zult gij u steeds verbergen, zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van de hoedanige eeuw ik ben, waarom zult gij alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Want wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs, Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden, die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken. Waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen uw gezalfde smaden. Geloofd zij de Heere in der eeuwigheid. Amen, ja, amen. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom vergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis waarop zoveel aanvallen worden gelanceerd in het verleden, in het heden. En zo zal het blijven tot aan de voleinding der wereld. Maar gij hebt ze alle overmocht, want gij hebt des vijands kop vermorzeld en zijn harige schedel geveld. Het is alles al beslist, maar voor uw volk op aarde blijft er een strijd over. De strijd is geloofs. Mensen hebben strijd, elk mens hebben strijd in zijn leven, maar mochten we die strijd wettig strijden, die wettige strijd is geloofs, opdat we het geloof zouden behouden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, die gij alle zult geven die uw verscheiding hebben lief gekregen. In de weg van wedergeboorte en bekering. Door die liefde die uitgestort wordt door de Heilige Geest in ons hart als die verzoening heeft plaatsgevonden. Want gij komt altijd op grond van de verzoening die liefde uitstortte, uw geest uitstortte. Het was eerst Pasen geweest, toen werd het Pinksteren. Heere, dat het al zo onder ons ook gekend mag worden. Of dat we de lofzang mochten aanheffen. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Daarmee was ook de psalmist vervuld, Ethan. Maar daarmee was ook Heman vervuld met uw lof, hoewel hij het in de diepte en in zijn duisternis en in zijn beproeving niet kon opmerken, zo hij voorwaarts ging, gelijk Job of achterwaarts. Hij merkt u niet, maar toch roept hij u aan, als zijnde zijn verbonds, Jehovah. Lieve Heere, mochten we daarvan niet aflaten. Want wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En gij wacht om genadig te zijn, ook na ontvangen genade, want gij strooit niet met goedkope genade. Maar gij zegt het, gij zijt duur gekocht. Met de hoogste prijs van een bloed. Lieve Heere, mocht dat ook niet alleen in de overdenking zijn, maar ook in de toepassing des harten. Opdat we als een bron, gelijk een bron, ontledigd, maar ook vervuld, uitstortende op de velden, opdat al onze fonteinen binnen u zijn. En dat, gelijk ook Ethan hier getuigt, van de heerlijkheid, de grootheid, de majesteit en de goede tierenheden des Heren. Het zijn de goede tierenheden des Heren die toch een mens tot bekering brengen. O, mag gij het onder ons nog werken. Waarin de weduwe en de wezen, deze ondergaande wereld waarop de chaos vermenigvuldigt. En de ongerechtigheid, zegt in uw woord, zal vermenigvuldigd worden. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Gij, o Heere Christus, hebt de wil Gods gedaan, volkomen gedaan. En mochten we in uw gehoorzaamheid wandelen en handelen. Ja, die bewegingen van hem ontvangen. Want door hem leven wij en bewegen wij. Verheerlijk dan uw naam en kracht ook onder de kleine kinderen. Het is toch niet te begrijpen. We hoeven het niet kinderlijk eenvoudig te maken, want het is toch niet te begrijpen. Uw woord is geen begripsboek, maar een geloofsboek. En mag gij dat geloof onder ons doen kennen, opdat we hem zouden eren, die onze Heere is, onze verbondje Hoga. O, mocht gij deze verbondspsalm in de harten van degenen die hier zitten verheerlijken en ook die meeluisteren, gedenk ze hier in alle hun omstandigheden. O, dat we ons bestaan op u zouden werpen, want gij zijt, o Heer Jezus, vlees geworden, tot zonde gemaakt, uitgenomen de zon. Wie zal het verstaan, Heer? Wie zal het toch verstaan? Dan alleen als gij u als zodanig bekend maakt, als die schuldovernemende borg, die medelijdende hoge priester, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Heere, kom over en help ons. En dat we uw woord door deze wereld met eer mochten dragen. En Jezus wil alleen. Amen. Gemeente geliefde, vanmorgen hebben we voornamelijk uit dat tweede, zesde en achtste vers gepreekt van Psalm 89. Ik wil het u nog een keer herhalen, want de preek van vanmorgen is door omstandigheden niet opgenomen. Waarin Ethan de Ezrahiet een getuigenis geeft in dat tweede vers: ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Dat is een kerntekst, want uw waarheid met mijn mond bekendmaken, dat is dus de prediking van het woord, van geslacht tot geslacht. En u begrijpt, dan gaat het over de zuiverheid van Gods woord. Over de zuivere prediking van Gods woord. Uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Dus dat betekent niet sjoemelen in de marge, dat betekent separeren op het scherpst van de woordsnede, want dat houdt wat in, door die tweede tekst. Dat houdt wat in. Uw waarheid met mijn mond bekendmaken, dan kan je niet van valse bijbelvertalingen gebruik maken. Dat is absoluut onmogelijk voor Gods geroepen getuigen. Gods geroepen getuigen zijn geroepen om Gods waarheid bekend te maken, door te geven, te verkondigen van geslacht tot geslacht, dat hun geluid zou klinken tot aan de einde der aarde. Uw waarheid. En ik heb al gezegd, dat is een kerntekst, omdat er juist op die waarheid van Gods woord zoveel aanvallen worden gepleegd. Omdat Gods waarheid zo gemanipuleerd wordt in onze dagen, zo eenzijdig wordt voorgesteld. En al Gods geroepen getuigen worden gehaat door alle gehaat. En de valse leraars worden op handen gedragen. Dat is in onze dagen net eender. Net eender. Want je moet maar denken dat er ook in de dagen van Johannes de Doper geweest zijn, toen die Gods woord scherp sneed, dat die verwijten in zijn gezicht geslingerd kreeg. En dat geldt al Gods geroepen getuigen. Ja, mannetje, kijk maar uit, want je bent zelf de ergste. En je zit maar anderen te veroordelen, maar er staat in Gods woord, je mag niet oordelen.
Kijk, zo wordt Gods woord nou verkracht. En de duivel die haalt zijn verwijten uit Gods woord. En dat doet de godsdienst ook, want die hebben die verwijten van de duivel geleerd. Die hebben een open hart voor de duivel. Denk er goed door, mensen. Van nature hangen we de duivel aan. Maar Gods geroepen getuigen en al Gods kinderen hangen Gods woord aan. Hangen Christus aan. Hangen God aan. En die gaan de waarheid Gods proclameren. Daar geven ze getuigenis van. Dat zegt hier Ethan, ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Nou, dan zal je worden gehaat van allen. En weet je wat dat betekent met één woord? Diaboliseren. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerkpolitieke praktijk van vandaag. De wereld verdemoniseert en de kerken verdemoniseren. En wat is dan de vrucht daarvan? Diaboliseren. Dus die verwijten die al Gods geroepen getuigen ondervinden van de vrome godsdienst. Dat hebben ze bij Christus gedaan, dat hebben ze bij de profeten gedaan, dat hebben ze bij de apostel gedaan. Het is vandaag nog niet anders. Maar weet je waar die verwijten uit voortkomen? Uit pure vijandschap, uit pure vijandschap. Vroomvleeselijke vijandschap. Die komen altijd, ja, bitter maar veel voor. En je denkt zeker dat je beter bent. Noem al die laster maar op. Dat komt allemaal uit puur vroomvleeselijke vijandschap. Uit afgunst. En zoals de broers van Jozef afgunstig waren op die getuigende Jozef. En daar is nog niks veranderd, gemeente, want alle valse leraren hebben overal ingang. Die worden geprezen. Karel Barth, die wordt door iedereen erkend als de grootste theoloog na de reformatie. Ja, zo spreken er heel veel over Karel Barth. Die hebben het nooit over zijn ketterijen. Maar Karel Barth was een valse leraar. En Van Vlastuin zegt, bij Billy Graham hingen er alleen wat bordjes scheef. Hij zei niet welke bordjes dan, want zijn eigen bordje hangt helemaal ondersteboven. Ze weten niet meer wat ze zeggen in onze dagen, want ik heb u aangetoond dat ook Billy Graham tot de top 10 van de valse leraars behoort. Het was een antichrist. Hij conformeerde zich met alle valse godsdiensten. Dat zei hij ook letterlijk. Het was een dikke vriend van de paus. En dokter Peter Vries die heeft Billy Graham nog wel eens in de hoogte gestoken. U kunt het lezen in dat artikel wat ik geplaatst heb. Dat Billy Graham volgens dokter Peter Vries verzoening leerde door voldoening. Nou, over een barstende leugen gesproken, dat heeft Billy Graham absoluut niet gepreekt. Nee, hij leerde zelfs dat er ook andere wegen tot de zaligheid mogelijk zijn buiten de kennis van Christus om. En dan hoef je heel Billy Graham niet uit te pluizen. Dan hoef je al die valse leraars niet uit te pluizen. Maar bij zulk soort ketterijen komt wel duidelijk openbaar dat ze aan de kant staan van de antichrist. En daar wordt tegenwoordig mee geschermd. Hè, met Tim Keller, met Paul Wasser, met John Piper, met Rick Warren, met Billy Graham. En noem al die valse ketters maar op. Met Karel Barth. Maar die staan bij God niet aangeschreven als geroepen knechten van God. Dat kan ik je zo wel vertellen. Want Gods geroepen knechten, die prediken zulke ketterijen niet. Dat is onmogelijk. Ze kunnen wel in de dwaling vallen, maar dan haalt de Heer ze eruit. En wat ik nou in onze dagen zie gebeuren, er komt geen één predikant in de schuld over de zonde van kerk, land en volk. Niet over persoonlijke, ambtelijke zonden. Al die ketterijen worden gekerstend in onze dagen. En dat betekent dat de kerk in een grote afval verkeert. En dat is voorzegd in Gods woord. Eén grote afval in het laatste der dagen. Nou, je ziet het voor je ogen gebeuren. En al die reformdominees die zijn een krachtige dwaling gezonden. En ze horen het niet meer. Ze merken het niet meer op. Ze gaan als blinde paarden de leidsel leggen erop. Dat is het oordeel Gods, wat erop ligt. We hebben u in het begin van de prediking al gezegd dat de dienst van vanmorgen niet is opgenomen. Dat is ook Gods hand. Ook dat je dus bij stil zou staan dat je niet automatisch die knop kan indrukken. Als dat een automatisme wordt, dan is het gauw afgelopen. Dan is het gauw afgelopen. Het moet je een wonder zijn dat Gods waarheid nog gepreekt wordt. Dat Gods waarheid nog van geslacht tot geslacht bekendgemaakt wordt. En daar zal de Heer mee doorgaan. Maar hij kan je er ook van afsnijden. Als je uit gewoonte of bijgelovigheid die knop maar zit in te drukken. He, want je hoeft er niet voor te reizen. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar een knop in te drukken. Dat moet eens inslaan. Onder onze luisteraars. Dat die preek niet is opgenomen, dat geeft niet hoor. Nou, nou. Want er staat in Gods woord, de gebeden van David hebben een einde. Nou, zo hebben ook de preken van deze man een einde. Deze preken komen ook een keer tot een einde. Maar Gods woord blijft tot in de eeuwigheid. En dat is toch die vaste troost. Er wordt op Gods woord al zoveel aanvallen gelanceerd, ook in onze dagen. En het is natuurlijk niks nieuws onder de zon. Ja, de massa wordt betoverd. De valse leraren hebben altijd de aantallen op hun hand. Moet je me goed van overtuigd wezen. Kijk maar naar Karel Barth. Ja, die man die heeft natuurlijk inkpotten leeggeschreven, net als Erasmus. En hij wordt ook binnen het Reformatorium als een van de grootste theologen. Zoals ik reeds heb gezegd, als de meest invloedrijke theoloog erkend. Kijk, zo worden de valse leraren in onze dagen geprezen. Want Karel Barth was een valse leraar. Op en top een valse leraar. Aan de ene kant leerde hij al verzoening. Ja. Hij leerde dat uiteindelijk alle mensen behouden werden. Want Christus is voor alle gestorven. Hij leerde openlijk dat Gods woord twee naturen heeft. Een goddelijke en een menselijke. Als dat waar is, dan is Gods woord niet meer. Maar gewoon menselijk boek. Hij zegt, Gods woord geïnspireerd. Hij zegt, de Bijbel staat ook vol met fouten. Want de Bijbelschrijvers waren niet onfeilbaar, dat is juist. Dat is juist. De Bijbelschrijvers waren als mens niet onfeilbaar, nee. God alleen is onfeilbaar. Maar de Bijbelschrijvers zijn niet de schrijvers, de oorspronkelijke schrijvers van de Bijbel geweest. Nee, want dat was de Heilige Geest. De Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, is de schrijver. En daarom geloven wij op grond van Gods woord, op het getuigenis van Gods woord zelf, op het getuigenis van de Heilige Geest zelf, dat Gods woord, woord voor woord is geïnspireerd. Dus, de Bijbelschrijvers zijn wel niet geïnspireerd geweest zelf, maar wat ze aan Gods woord hebben geschreven, was door de Heilige Geest geïnspireerd. En in de leer konden bijvoorbeeld de profeten en de apostelen niet dwalen. Nee, nee, want het waren de Bijbelschrijvers. Maar als mens zijn ze niet onfeilbaar geweest. Nou, zeker, absoluut niet. Dat zie je wel met met Petrus in Antiochië, als die vijand met de Joden, hè, dan zet hij eigenlijk een grote kruis door de vrije genade weer. Dan leert hij eigenlijk met zijn gedrag, hè, dat we de besnijdenis moeten ontvangen om zalig te worden. En daarom wordt hij zo scherp bestraft, hè, door de apostel Paulus, want de Heer heeft altijd nog, houdt tot het aan de volleinding der wereld die bestraffen zal. De bestraffende man in de poort, ja, je kan ze bij hopen vermoorden, maar je krijgt ze toch niet onder de knie. Nou, absoluut niet, nee. De Heer zegt, ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Want ik ben met u om u uit te redden. Nou, Ethan, wat was dat voor een man? Dat was een Ezrahiet. Nou, dus Heman, staat van Heman in die vorige psalm opgeschreven. Heman de Ezrahieters, dat waren broeders in de benauwdheid, net als de emmerschungers. Hè, die gingen naar, ja, laat ik maar zeggen, een begraafplaats. Hè, dat betekent emmer dus. Maar zoals Ethan en Heman broeders waren in de benauwdheid, broeders in Christus. Heman was ook een Ezraïet van hetzelfde geslacht. En dan gaan we dat geslacht niet uitpluizen. Maar ik heb u al gezegd vanmorgen dat Ethan ook de verre familie was van Achan. Die roofde van het verbannende in Jericho. De heren maken scheiding door de families, door de gezinnen, in de kerk, door alle geslachten. Jacob heeft het lief gehad, Ezo gehad. En Ethan mag de Heere prijzen, dat doet Heman trouwens ook. Wanneer prijs je de Heere? Als hij alleen maar, dit is geen halleluja, amen, handje klap, psalm. Nee, het is een verbondspsalm. Maar als we Heman erop nalezen, hè, dan verheerlijkt hij ook zijn verbondsgod door de Heere aan te roepen als zijn: O Heere, God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik u. Nou, wie kan het hem nazeggen? Gods volk weet er wel van. Want je moet nou niet denken dat het gebed alleen maar geschiet als je op je knieën voor je bed legt. Of waar, op welke plaats. Nee. Gods volk bidt meer met de pet op, dus met de pet af. En te vroeger wel gezegd, nou dat is maar al te waar. Dat is maar al te waar. En als ze niet meer roepen kunnen, dan kunnen ze nog zuchten. Ja, dan kunnen ze ook niet. Maar de Heer is een wijde ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem lucht. Dus kunnen niks meer uitklagen, kunnen niet meer bidden. Hè? Biddeloos volk, ja, dat is Gods volk. Maar de Heer zal ze wel bidden leren. En hij zal ze die gebedsgenade. Wat is nou werkelijk gebedsgenade? Als de Heer de Heilige Geest in onze harten zendt, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchten. Dat is gebedsgenade. Want dan hoef je het maar na te stamelen wat de Heilige Geest je voorbidt. Christus is onze voorbidder en de Heilige Geest bidt ons voor. Dat geldt, ja, is dat altijd? Nee, dat is een privilege voor Gods volk. Wanneer de Heer dat weer nodig acht, dat ze nou werkelijk komen tot de aanspraakplaats van zijn heilige voeten. Opdat wij dan toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen. Te zijner tijd. Hè? Te zijner tijd, dus niet op onze tijd. Want ja, anders klinkt het maar, gij bidt kwalijk, opdat gij het in uw welste zou doorbrengen. Nou, Gods volk wordt ook dikwijls in het gebed afgesneden. Doe dat getier maar van mijn aangezicht weg, zegt dan dit. Dat kent de godsdienst niet. Hè? Die kunnen altijd bidden, hè? Net als de fariseeën. Oh ja, mocht ik nog even zeggen. JMD de Heer, die predikant, ik ken hem geen dominee noemen, want het is ook geen theoloog. Je mag drie keer dokter zijn en toch geen theoloog. Nee, dat zegt helemaal niks. Dat heeft Karl Barth wel goed onderschept. Al die filosofie, die ethiek. Hij zegt dat doet helemaal niks ter zake. Nou, daar ben ik het wel met Barth eens. Maar, nogmaals, Barth was net zoals J.M.D. de Heer, valse leraar. Ik heb je wel gezegd, de twee naturen van Gods woord. Nee, dat is niet zo. Het is geen menselijk boek. Het is Gods woord. Hij zegt, het is alleen maar Gods woord als God zich openbaar aan de ziel. Anders is het Gods woord niet. Dat was Karl Barth. Een schriftkritisch, al verzoening leerde die. Het barst van de ketterijen, zijn theologie barst van de ketterijen. Hij wordt zeer positief aangehaald, ook in onze kringen. Maar dat doen ze ook bij Lewis. Dat doen ze ook met Billy Graham. Dat doen ze ook met John Piper. Dat doen ze ook met Tim Keller. Die boeken worden opgevreten. Ik heb al gezegd in het begin van de prediking dat de massa de valse leraars volgt. Want de leugen gaat er altijd als koek in. Als koek. Die leugen van de duivel, die Eva hebt verleid in het paradijs, gaat er als koek in. Want het is een repeterende breuk. Ja, is het niet wat God gezegd heeft? Nou, daar heb je de schriftkritiek. Die duivel wordt de vader der leugenen genoemd. Ja. Maar dan maakt God onderscheid, heb ik gezegd, en dat kunnen we lezen in dat zesde vers van Psalm 88. Ik ben gerekend, vers 5 beginnende. Ik ben gerekend, zegt Heman, met degene die in de kuil nederdalen ben geworden als een man die krachtloos is. Hé, waar lees je dat woord krachteloos nog meer? In Romeinen 5 vers 6. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, toen wij nog krachtloos waren en in de zonde leefden. Ja, krachtloos. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, zij zijn afgesneden van uw hand. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Dat is Gods volk, als hij afgesneden wordt, kijk, dat wordt niet meer geleerd. He, dat gaat regelrecht op Christus aan. Dat was ook een van de dwalingen van Karl Barth. He, dat hij het volgorde van wet evangelie omdraaide. Hij draaide het om. Dat betekent diabolos. Diabolos. Een valse leraar, die theologie kun je onder één noemer plaatsen, diabolos. John Piper met zijn christelijk hedonisme. Nou, dat zijn natuurlijk enorme ketterijen. Want Gods volk komt wel, of wordt gebracht, tot de lofprijzingen des Heren. Oh ja. Maar dat gaat niet in die weg zoals Piper leert van christelijk hedonisme, hè, met zijn hip-hop evangelie. Hop, hip, hip-hop. En dan zit hij met gevouwen handen, met die antichrist Rick Warren. En zit hij daar aan één tafel. Die valse ketters, die worden in onze dagen, die godgeleerden, zogenaamde godgeleerden dan, hè, uit die ongecensureerde doctorale revelketterkasten komen er steeds meer bij. Maar wacht u daarvoor, wacht u daarvoor. Want een kerk, of laat ik zeggen de kerk, want er bestaan maar één kerk, dat is de kerk. Maar laat ik het eens algemeen zeggen, als een kerk de valse leraars niet meer bestrijdt, is het niet de gemeente van Christus waar hier over gesproken wordt, zoals onder andere in vers 6 en 8. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. De raad betekent gemeente, congregation, assembly. We moeten goed verstaan, in Gods woord wordt er duidelijk gesepareerd tussen schijn en zijn. En dat is ook de roeping van al Gods knechten. Dat is de roeping van Jeremia, van al de profeten, van de apostelen, om het schijn van het zijn te onderscheiden. En Jeremia had ook de roeping om het uit te rukken. Ja, dus dat heeft niks te maken met die gelijkenis van het zaad, waar het onkruid tegelijkertijd met de tarwe groeit en opschiet. De Heer zegt, trek het onkruid er niet uit, opdat gij mogelijk ook het tarwe niet uitrukken. Dat is de akker der wereld. Dat ziet niet op de gemeente, want dat zou betekenen dat je de ketters maar de vrije loop kan laten binnen de gemeente Gods. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. Binnen de gemeente, de raad der heiligen, dat ziet op de censuur. Dus als de Heere zijn getrouwheid afdrukt in de gemeente der heiligen, dan zijn zij ook zijn zaak getrouw. Dan geldt het wat van de Efeziërs is gezegd door Christus. Dit hebt gij dat gij de kwade niet kunt dragen. Dus dat zijn de ketters die zich niet bekeren. En daarvan eist Christus dat zij onder censuur moeten worden gezet. Afgesneden door de christelijke bank als zij niet horen. En dat gebeurt in geen enkele kerk meer, want overal is die leervrijheid ingekankerd. En in de afscheiding is dat al van het begin zo geweest. Dat is niet de leer van Christus, dat heeft Kolbrugge duidelijk laten blijken in zijn brief aan Brummelkamp. Ja, daar is ook een brochure van uitgegeven. Nou, dat kan ik van harte onderschrijven. Kolbrugge haatte de afgescheidenen niet. Maar die leer die daarin geleerd wordt vanaf de beginnen aan, is nooit de leer van Christus geweest. En voorheen had ik ook vele vrienden in de afscheiding, waarvan ik weet dat die kinderen Gods al afgereisd zijn naar Immanuels land. En wat heb je ervoor teruggekregen? Want het is met de afgescheiden kerken in een stroomversnelling gegaan, die afval. En heden ten dagen al die predikanten die daarin staan, ik zou ze niet voor knechten van God durven verslijten, want aan de vruchten zult geen kennen. Nou, en nou staat aan de top 10 ook die dominee Labbé. Nou, over ketters gesproken, over ketters gesproken. Want onder die preken, daar merk je niets van het feit wat in dat zesde en achtste vers geschreven staat. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. En God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Dat wordt door dit soort predikanten helemaal vertrapt. En of doodgezwegen. Want ze kennen het niet. Dat is voor mij zo duidelijk. Het komt zo duidelijk openbaar. Als je door recht verlost bent, komt dat ook duidelijk openbaar. En ze kennen het niet. Ik zou niet weten welke predikant dat bij God vandaan geleerd heeft. Want anders komt dat ook absoluut openbaar in de prediking. Er wordt heel veel gezegd en toch zeggen ze niks. Ze gaan nooit in op de leer waarmee de kerk staat of valt. De rechtvaardiging van de goddelozen. Het is allemaal de rechtvaardiging van de wedergeborenen. De rechtvaardiging van de gelovigen. Luister het overal maar op. En ik zal u nog wat vertellen. Als een predikant niet door God als een goddeloze is gerechtvaardigd, dan is die ontrouw in alle dingen, in de kleine dingen en in de grote dingen. Want dat bewijst Gods woord uitdrukkelijk. De profeten en de apostelen hebben gewandeld en gepreekt in en door de getrouwheid van Christus. Die hebben gepredikt
en gewandeld overeenkomstig vers 6 en vers van Psalm 89. Die hebben die grotelijks geduchte God in de raad der heiligen gepredikt. Want Paulus zegt, onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wij dan wetende de schrik des Heren, overtuigen de mensen, overreden de mensen, opdat ze in die grotelijks geduchte God, die vreselijk is boven allen, zouden geloven. Want ik heb u gezegd, in de Statenvertaling is dat verkeerd vertaald, bewegen de mensen tot het geloof, dat staat niet in de grondtaal. In dat woord overreden, daar komt wel dat woord geloof tot uitdrukking, maar dat slaat op de geduchtheid des Heren. Dat slaat op datgene waarvan Paulus zegt, onze God is een verterend vuur. Maar die tekst suggereert niet te zeggen, bewegen de mensen tot het geloof in Christus. Nou, dat staat niet in de grondtaal. Dat is wel het doel, maar dat staat niet in de tekst. Dus die tekst in de Statenvertaling, die is verklarend vertaald. En nog wel op een verkeerde wijze. Maar een vertaling mag geen verklaring zijn. Wij dan wetende de schrik des Heren, overreden de mensen van de geduchtheid des Heren. Van de schrik des Heren. Maar zo wordt het niet uitgelegd. Dat wordt allemaal remonstrans uitgelegd in onze dagen. Vanwege die verkeerde vertaling. Maar als je als een goddeloze door God gerechtvaardigd bent, dan kun je daar geen remonstrantse verklaring aan geven. Aan zo'n tekst. Ook al is die verkeerd vertaald. Het bestaat in de eeuwigheid niet. Dus al die Arminiaanse verklaringen van dit soort teksten is een bewijs dat die dominees het niet kennen. Niet als een goddeloze door God gerechtvaardigd zijn en ook geen roeping hebben. En dan gaan we weer verder met de verklaring van het getuigenis van Ethan. En die mensen waren van God geleerd, door God geroepen, het zijn profeten. Zowel Heman als Ethan en in deze Psalm 89, waarin Ethan het recht Gods verheerlijkt, omdat hij er kennis aan had. Nou, Ethan, die mag vol zijn van God. Heman is ook vol van God, want anders kerm je zo niet. Dat is een bewijs dat je vol bent van God. Als hij nou in het gemis loopt, ja, er is natuurlijk ook veel afgoderij mee bedreven met het woord gemis, want ik kwam in Doornspijk nog mensen tegen. Ja, ik heb zo'n levend gemis. Ik zeg, oh. Ik zeg, ken je dan van je gemis leven? Nou, ik niet, dan heb ik maar een doodgemis. Ja. En ik las in de gezinsschrift nog een predikant van, ik ben zijn naam alweer vergeten, want ik onthoud die mensen niet. Gods knechten, echte knechten, die naam onthoud je wel. Nou, die tegenwoordig ken je ze ineens meer. Maar hij zegt, ja, we zullen ook verantwoording af moeten leggen van de voorbereiding van onze preken. Nou, dat kan ik wel inpakken. Dat kan ik echt inpakken. Want als de Heilige Geest mij de voorbereiding niet geeft, dan heb ik geen voorbereiding. Dat zit er niet in uren studeren hoor, dat moet ik u gelijk zeggen. Soms krijgt die voorbereiding pas op de preekstoel. Maar wat die dominee zei, van we moeten ook verantwoording afleggen van onze voorbereiding van onze preken. Dan moet het een goede voorbereiding zijn, niet waar? En dat willen die mensen, ja dat doen ze de best voor hem. Ja, dan kunnen ze zeker een statement laten zien op de dag van het oordeel. En ze zeggen, kijk eens, op die datum heb ik zus voorbereid en zo voorbereid. Nou mensen, dat. Ja, het is net poppenkast. Het is net poppenkast. Verantwoording afleggen van je voorbereiding. Nou, dan heb ik geen voorbereiding. Zoals hun het bedoelen. Want hun bedoelen studeren en allerlei oudvaders erop naslaan. Nou, dan heb ik geen voorbereiding. Dat kan ik je wel vertellen. De voorbereiding zit hem daarin. Ja, dat is niet in een systeem te brengen. Nou, soms geeft de Heilige Geest de voorbereiding als je aan het werk bent met de pet op, als je in het hout hakken bent. Tenminste, zo gaat het in mijn leven. En als je daar 's nachts het woord mag overdenken, dat de Heilige Geest daar licht over geeft. En meestal in diepe beproevingsweven. Maar ja, dat bedoelt die dominee niet te zeggen. Want alles wat hij daarvan zegt, dat zijn werkheilige voorbereidingen. Nou mensen, ze roemen niet in het werk van Christus. Maar alleen het werk van Christus. En daarin leven wij. Daarin bewegen wij. Want als er staat dat de mens wordt geoordeeld naar zijn werken, hoe kan Gods volk dan bestaan? Want Gods volk is enkel kwaad. Paulus zegt het toch? Ik ben enkel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat zegt hij na ontvangen genade trouwens.
Hoe kunnen ze dan bestaan? Omdat ze wandelen in de gehoorzaamheid van Christus. Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Anders niet hoor. Laat ik eens zeggen, als je daar nou vreemdeling van bent, dan zal je nooit die lofzang zoals Ethan hem gezongen heeft. En al Gods heiligen. Dat is de lofzang des Heilige Geestes. Want de Heilige Geest neemt het uit de Vader en uit de Zoon. En dat is hier niet anders. Want kijk, er wordt natuurlijk veel aan lofzang gedaan, aan preesliederen gedaan. Maar weet je, als het niet uit in de diepte geboren wordt. Want je kunt in Psalm 88 kun je ook voor Heman wel Ethan invullen. En andersom. Goed verstaan. Maar al die tegenwoordige lofliederkoren en die preesliederkoren. Ja, dat is allemaal de mens centraal. Dat is allemaal entertainment. Nou, dat neemt God niet in aanmerking hoor. Nee. Weet je wat God in aanmerking neemt? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God des levens hef. Ik heb vanmorgen gezegd, als de eerste adem niet is geleerd, wordt de tweede adem niet begeerd. Op categorisatiekinderen, als je niet gans verloren bent, dan weet je met Christus geen raad. Nou, heel wel. En Karl Barth, die stelde de wet helemaal terzijde. Dat is allemaal zogenaamd Christus. Dat klinkt natuurlijk wel heel evangelisch en allemaal mooie beloftes. Maar de Heer moet plaats maken voor zichzelf, want er is in ons leven geen plaats. Hij is tot zonde gemaakt. Dat komt gelukkig ook in dit hoofdstuk zo, in die laatste, hè, de vernedering, de vernederende trappen van Christus, de trappen van zijn vernedering. Want het gaat hier alleen maar over Christus, daar is natuurlijk koning David in begrepen en al Gods ware volk. Maar Christus gaat in deze psalm voorop, het is een verbondspsalm. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen, met mijn lieve zoon, in die nooit begonnen eeuwigheid. Wie is er die er met zijn hart borgen worden om tot mij te genaken? Toen heb de zoon zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat verbond is aan Abraham vermaakt. En al degenen die God vrezen. En Abraham en zijn zaad. Dat is alles in Christus. Want het zaad van Abraham is Christus. En dat is ook aan koning David vermaakt. David mag hier ook een type van Christus zijn. Maar meer niet als dat hoor. Meer niet als dat. Als hij wordt getekend als de gezalfde des Heren, dan is hij een type van Christus. Maar het gaat hoofdzakelijk in deze psalm. Het is alles in Christus en het gaat hoofdzakelijk over Christus zelf. En als het over Christus gaat, gaat het ook over zijn gemeente. Dan gaat het ook over de raad der heiligen, over de gemeente der heiligen. Want Christus is naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, om zijn gemeente te bouwen, om zijn koninkrijk uit te breiden. Dat kan je nooit loskoppelen van Christus. De Vader eert de Zoon en de Zoon eert de Vader en de Vader verheerlijkt de Zoon. Want de Heer zegt dat tot tweemaal toe, ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem wederom verheerlijken. Want de Vader eert de Zoon en de Zoon eert de Vader. En wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Dus goed verstaan, de Joden dienen, de judaïstische Joden, die dienen zogenaamd de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar dat is niet zo. Nee, want buiten Christus is God niet te dienen. En wil hij geen eens gediend worden. Maar gemeente, ik heb al gezegd, God wil ook niet zonder onderdanen zijn. Zij dat goed onthouden. Want als er staat gerechtigheid en gericht zijn, de vastigheid zijn stroons. Dan staan al die namen gegraveerd van de zielen die Christus gekocht heeft met zijn bloed in de troon van God. In het boek des levens. Goed verstaan, hoor. God wil zonder onderdanen niet zijn. Nee, hij heeft geen mens nodig om verheerlijk te worden, want de Heer is te volzalig in zichzelf. Niet voor nodig om door mensen handen gediend te worden. Maar kind, hij wil niet zonder onderdanen zijn. Kom dan herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, die rust heb Heman ook ondervonden. Hoewel hij tot het einde toe blijft klagen, het laatste vers schrijft mijn vriend, een metgezel verre van mij gedaan, en mijn bekenden zijn in duisternis, opdat God, hé man, je licht zij je eeuwige licht. Daarom wordt Psalm 88 ook met recht een onderwijzing genoemd, een onderwijzing van Heman de Ezraïet. Dat is zomaar geen klachtpsalm. Nou, nou.
Die onderwijzing van Heman is net als de onderwijzing van Ethan tot troost en sterkte van Gods volk. En dan verkeert Heman in de diepte en Ethan op de hoogte van de Libanon. In het geestelijke leven gaat het herhaald van de vernedering naar de verhoging. In die weg gaat het altijd, ook na ontvangen genade. De Heer die heeft zijn volk te veroveren om dat genade goud in het vuur te werpen. Opdat eruit zou komen zuiver goud, zuiver goud. Dat is niet Gods volk in zichzelf. Want zolang ze dat lichaam der zonde moeten meedragen, dat lichaam des doods, waar Paulus over klaagt in Romeinen 7, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. In zichzelf geheel vleeselijk, daar heb je de kerk met een hoofdletter. Maar in Christus roemen zij, omdat zij geheel vleeselijk zijn. Dat is de reden dat ze roemen in het vlees geworden woord. Dus Christus is tot zonde gemaakt. Dat is eigenlijk het grootste geheim van de zaligheid. Dat Christus tot zonde gemaakt is. Hij is in ons vlees, in de gelijkenis van ons vlees, vlees en bloed, is hij in het vlees gekomen. Christus was als mens van gelijke beweging als wij, de broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ja, Kolbrug heeft dat kostelijk verwoord in zijn verklaring over Matthäus 1. En dat ging vele te ver. En dat zeggen ze vandaag, hier is Kolbrug te ver gegaan. Maar de dominees en beleiders die dat zeggen, die zijn nooit echt verdoemelijk vlees geworden voor God. Want als hij echt verdoemelijk vlees wordt voor God, en Christus openbaart zich als het vlees geworden wordt, en in mijn plaats tot zonde gemaakt, weet je wat dan de ziel uitjubelt? Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Ja, absoluut de waarheid. Dan ken je Christus als plaatsbekleder, als schuldovernemende borg, die tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is nou de kern, de grond, het fundament, niet de oorsprong, hè, want de oorsprong is de eeuwige raad van God. God heeft alles in de eeuwigheid uitgedacht, maar dat alles in Christus, dat alles in Christus. Christus is het fundament van zaligheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn stroons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. We hebben er vanmorgen al het een en ander van verklaard. Maar het is maar stukwerk natuurlijk, want het was de prediking. Ja, en toch heeft de Heer dat ingesteld. En maar dan gaat het wel over de zuivere prediking van Gods woord. Niet alle prediking is zuiver. En niet elke prediking van een geroepen knecht is zuiver. Want kijk maar naar Mozes, als hij uit ongehoorzaamheid op de rots slaat. Terwijl de Heer gezegd had, je moet tot de rots spreken, om water uit de rots te laten vloeien. Maar Mozes was zo driftig op dat ongehoorzame volk, hij sloeg zijn stok kapot op die rots en er kwam water uit. Maar het was niet in de orde zoals de Heer het gezegd had. Dus ook bij Gods geroepen knechten kom je die afwijkingen tegen. En toch belieft de Heer zich door dat stukwerk te bedienen en mensen zalig te maken. Maar dat geschiedt altijd door woord en geest. Goed verstaan hoor. Maar toch blijft staan wat er geschreven staat. Wees uw voorgangers gehoorzaam. Want ze zijn geroepen en gezonden om te preken, om u wijs te maken tot zaligheid. Ja. En die geroepen knechten van God, die dulden geen afgoderij. Nee, geen afgoderij bedrijven met een geroepen knecht. En dat is wat gedaan. Lamai, die moest naar Amerika. En hij zei tegen zijn gemeente, dat is jullie schuld. Want jullie hebben een afgod van me gemaakt. Dat zei Lamai tegen die gemeente in Nederland. Nou, dat is nou gemeengoed. En nou loopt het nog ineens over geroepen knechten van God. Het is een en al afgoderij. Daar heb je de afval. Apostasie. Maar Gods volk heeft absoluut hun voorganger lief, die het woord recht snijdt en die ze mag onderwijzen in de voorzijde leer. Niet als een heerser, maar als een dienaar des Heren. Maar dan heb je ze in Christus leren kennen. Dan heb je ze van God gekregen als een dienstknecht, net zoals Johannes de Doper was uitgezonden in de wildernis om een baan te maken voor zijn God. Voor onze God, dat geldt nog. Die prediking van Johannes de Doper, dat is niet verleden tijd. En die afsnijdende prediking van Johannes de Doper, die heb je dan ook lief. Die heb je van harte lief. En die wordt nou kerkbreed, refelbreed gehaat. Maar er is geen bevrijding door Christus zonder afsnijding.
Want de Heer moet altijd plaats maken voor zichzelf, in geestelijke zin. En daar getuigt ook het getuigenis van Ethan van die afsnijding en die bevrijding in en door Christus. En nogmaals, die onderwijzing van Ethan, die is niet van meer waarde als de onderwijzing van Heman. Want er staat ook duidelijk in Psalm 88, een onderwijzing van Heman, de Ezrahiet. Nou, daar staat er in de kanttekeningen van begin tot eind, is het de droevigste en klaagste psalm in heel de psalmboek. Daar ben ik absoluut niet mee eens. Het is een onderwijzing. Het is juist tot troost van Gods volk. Dat Heman, die gaat er zo doodbraken doorheen. Nou, dat kan ik naast me zitten. Ik ben van mijn jeugd ervan doodbraken. Nou, dat kan ik hem letterlijk naast zitten. En in waarheid. En in waarheid. Maar juist die doodbrakende, daar is de Heer zo nabij. Daar heb hij zijn bloed voor gestopt. Ja, ik heb al gezegd, de Heer is nabij, de ziel die tot hem zucht. Kan niet meer bidden, kan niet meer roepen. En dan kan je ook niet meer zuchten, want dat snijdt de Heer ook nog af. Snijdt hij ook die zucht af? Ja. Ja, kijk maar, hier ook. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Dus de Heer doet een afgesneden zaak op aarde. Kun je nooit meer zalig worden. Dan is Christus zo geschikt voor je. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat verloren was. Reddeloos verloren. Door mensen opgegeven. Geen hoop. Maar er is hoop. Want Christus is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Voor de goddeloze, ja. Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Dus niet voor een tijd. Nee. De gebeden van David mogen een einde hebben, maar de goede tierenheden des Heren te zingen is zonder einde. Want dat ziet over de dood heen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Dus Gods volk en in het bijzonder Gods geroepen getuigen, die zijn geroepen om zijn waarheid met hun mond. Dus dat is de prediking van het woord. Predik het woord werd er tegen Timotheus gezegd. Je hebt in onze dagen allemaal van die vol evangelische predikers. Ja, daar moet je wel erg uitkijken. Daar moet je wel erg uitkijken. Want weet je wat ze nalaten? Het recht Gods. Het recht Gods. Omdat ze het zelf niet kennen. Hier, Heman kende het. Afgezonderd onder de doden. Gelijk verslagenen die in het graf liggen. Die gij niet meer gedenkt. Ze zijn afgesneden van uw hand. Grijp mij in de onderste kuil. Kijk, als je daar geen kennis aan hebt, mensen. Dan kun je natuurlijk wel meezingen met Ethan. Maar het is nooit door de Heilige Geest. De Heilige Geest komt juist pas daar waar Christus in die diepste diepte een ziel redt. Gelijk Hanna ervan getuigd, de Heer dood te maken levend. Kijk, die kende dat ook, die afsnijding. De Heer dood met DT en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen. Nou, die Heman en Hanna, Hanna Heman, waren ook een broeder en zuster in Christus. Want zo werkt de Heer altijd, altijd. Dan moet je niet op die dood staren, ja. Als je afgezonderd onder de doden in geestelijke zin, ja, dan weet je niet beter. Hè? Maar dat is geen slachtofferrol. Nee, 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 nee. Uw grimmigheid ligt op mij. Nou, dan is er van een slachtofferrol geen sprake meer. Hè? Want dan zeg je, ja, ik kan het toch ook niet helpen, ik kan er toch ook niks aan doen. Maar je onkunde zou je verdoemen, hoor. Denk er goed om. Want dan zal de Heer zeggen, als jij je niet hebt bekeerd, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Werp die slachtofferrol overboord. En dat heb Gods volk ook dikwijls, heb ik dat horen zeggen. Ja, ja, ik ben zo onkundig. Maar ze konden wel vertellen dat de Heere hen verschenen was van verre tijden en verre plaatsen. Dat u lief gehad met een eeuwige liefde. Nou, dat was in het leven van Ethan gebeurd, was in het leven van Hema gebeurd. En al deze godsmensen die hebben gewandeld met God. Ook Hema, oh, absoluut een waarheid. Hij staat voor in de hemel. Nou, God eeuwig groot te maken. Heman, die doodbrakende Heman. Ja. Ze was een Henoch met God gewandeld. Nou, dan moet je ook door die diepte heen. Oh ja. Die psalmen, dan kijk je God in het hart. En dan zeg je, ja, ze zeggen wel, dan kijk je Gods volk in het hart. Nee, je kijkt eerst God in zijn hart. En als je God in zijn hart hebt bekeken, niet met menselijke ogen, maar door de ogen des geloofs, dan blijft alleen maar de lofzang over. En dan verteer je onder zijn eeuwige liefde.
Ik zal de goede tierenheid des Heer eeuwig
zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Dus Gods geroepen getuigen die daar ook een roeping voor hebben bij God vandaan, die hebben er ook behoefte aan om die waarheid Gods te prediken van geslacht tot geslacht. Niet in een sectarisch clubje, maar opdat dat geluid zou klinken tot aan de verste grenzen. Vertel de heidenen uw eer. Nou, daar heb je het. Van geslacht tot geslacht. De Heere zal aan zijn verbond gedenken. Dat wil Ethan ook uitklaren. Dat klaart je ook uit. Van geslacht tot geslacht. Tot in het duizendste geslacht. De Heer heeft het aan Abraham beloofd. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Met de genade en de gerechtigheid van Christus. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemelen zelf heb gij uw waarheid bevestigd. We hebben het vanmiddag nog gehad over die catechismusvragen. Van over het zweren over de eed afleggen. Nou, ik heb gezworen bij mijn eigen heiligheid. God zweert bij zichzelf. God zweert bij zijn eigen naam. Bij zijn eigen heiligheid. Nee, je kunt natuurlijk valselijk zweren. Dat heet mijn eed. Mijn eed is een valse eed. En dat is van God vervloekt. Want een eed afleggen, dat geschiedt niet tussen mens en mens. Nee, dat geschiedt voor het aangezicht van God. Zo walen, help mij God almachtig. En als er in rechtszaken, in burgerlijke rechtszaken, van de overheid geëist wordt om een eed af te leggen, to tell the truth, but not invent the truth, dan moet je ook vaak, als het over fundamentele zaken gaat, een eed afleggen om niks anders dan de waarheid te vertellen. Dat wordt niet in alle rechtszaken gedaan. Moet je wel beloven om de waarheid te vertellen. Inzegening van een president, de installatie van een president. Dan moet hij ook de presidentiële eed afleggen. Met zijn hand op de Bijbel. Ja, en dat wordt niks anders dan gebroken, want ze doen alles tegen de wil van God. En ze geven zichzelf de eer als ze succes boeken. Dat heb je wel gehoord bij die State of the Union speech. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Ik zit die Trump niet af te katten, maar ik bedoel, dat is geen gelovige christen. Nee, dat is wel duidelijk. Dan moet je niet zo ver naar buiten kijken, niet zo ver over de grenzen. Blijf maar bij je eigen huis. Blijf maar bij je eigen huis. We hebben dat ook tegen die dominees die het over de hel babbelen. Nou, zet eerst je eigen huis maar eens op orde. Op al die helle holen die kerken heten in onze dagen. Allemaal afval. En dat zijn repeterende breuken, mensen. Het is ook in Gods woord voorzegd. Gods volk komt terecht in de holen en spelonken der aarde. Dat is al door Paulus voorzegd in de Hebreeënbrief. En zo heb vroeger Gods volk werkelijk in de wildernissen verkeerd. Omdat ze niet geaccepteerd. Nou, dat is in onze dagen nog precies hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Helemaal niks nieuws. Al die naamchristenen die worden gehoord en beantwoord. En Gods volk wordt doodgenegeerd. En dat doen de predikanten ook heel hard aan mij. Het is de ervaring in mijn eigen leven. Ja. En door de liefde heb ik dat nooit willen geloven. Ja, de Heer heeft me toch al keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Dat zijn woord alleen geldingskracht heeft. En dat zijn woord dit ook die ongerechtigheid, die afval openbaart. En dat de Heer het ook in deze tijd zit, waarin hij ook zegt, bid niet meer voor het volk. Dat zeg ik niet. Dat zijn Gods besluiten. En hebben ze tegenwoordig alle besluiten die je maakt voor Gods aangezicht. Mensen, ik moet altijd maar smeken. Ik zeg, Heer, maak voor mij een besluit. Want mijn besluiten zijn allemaal ten dode. Of heb je dat nooit? Kun je altijd maar goede besluiten maken. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Nou, dat kan Gods ware volk, heb ik het over. Dat kan Gods ware volk over mij. Want er is er maar één die goed is. Wat noem gij maar goed, zegt Christus tegen die rijke jongeling. Niemand is goed dan God alleen. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwig gebouwd worden in de hemelen zelf. Heb gij uw waarheid bevestigd, zeggend, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkoren, dat is Christus. Dus het wordt in Gods woord zelf en op andere plaatsen bevestigd dat de Vader heeft een verbond gemaakt met zijn Zoon. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ja, die meerdere David. Want hij is de wortel Davids. Uit het geslacht Davids. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Dat ziet op Christus. Het wordt natuurlijk aan de kerk vermaakt. Want ik heb al gezegd, God wil niet zonder onderdanen zijn. Die heeft hij van eeuwigheid uitverkoren. Dat zaad, uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Selah. Nou, daar zet... Psalmist is een punt, een pauzepunt.
om eens na te denken wat er gezegd is in die eerste 5 versen. Om dat eens te herkauwen, want hè, we leven nu eenmaal in een Twittertijd. De mensen lezen alleen maar regeltjes en titels. Meer niet, nee. De massa, laat ik het zo zeggen. Elke dag twitteren ze een zin. Nou, wat een zwakzinnige wereld. Echt zwakzinnig. God heeft het hele mens dan. Nou, het is me wel gezegd. Het is me wel gezegd. Ik zal de volken bezoeken, zegt de Heer. Jeremia 45 tot Baruch wordt het gezegd. Ik breng een kwaad over alle vlees. Maar ik zal uw ziel tot een buit geven. In alle plaatsen waarin gij trekken zoekt. Nou, dat zie je ook mede in onze tijd wel voltrekken, dat oordeel, de oordelen gaan over de wereld. En het wordt geen eens meer opgemerkt. Ze hebben het nou allemaal over de coronavirus. Ja, waarom? Waar? Ik wil wel enkele woorden wijden. Waarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, het nog niet tot een pandemie uitgeroepen? Ten eerste, ze kunnen het mensdom niet uitroeien door een vacuüm, want er is nog geen vacuüm voor. En ten tweede roepen ze het niet uit tot een pandemie, want dan sterven er zoveel mogelijk mensen. Ja, natuurlijk. En want als je natuurlijk vliegtuigen met die besmette mensen meezendt met gezonde mensen, dan kan een kindje wel vertellen wat er dan gebeurt. Het is allemaal opzet. Je kan aan alles merken dat het opzet, dat er opzet achter de schermen zit. Je kan in deze wereld geen overheden vertrouwen. Nee, je moet ze wel eren als Gods dienares. Dat blijft staan. Dat blijft staan. Maar als ze daarvan afwijken, moeten ze erop aangesproken worden. Want, zegt de Heere, door de mond van Ethan, die loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. En ik heb vanmorgen al met enige woorden gezegd wat dat betekent. De congregation, de vergadering, de assembly van de heilige kinderen Gods. Dus dat betekent de getrouwheid van Christus wordt ook afgedrukt in de harten van zijn kinderen. En dan worden ze, heb ik gezegd, de zaak van Christus getrouw. Ja, ik wil nog een keer wijzen op dat woordje Sela, want als je zegt van dat hebben we al gehoord, dan zit je gewoon rationeel te luisteren. Want dan dringt het niet tot je door wat er gezegd wordt. Ja, dat heb ik zo vaak opgemerkt, ook in mijn eigen leven. Ook in mijn eigen leven, dat de Heer me dwong om dat vers nog eens te lezen. En dan schonk hij het licht van de Heilige Geest. Och, schonk gij mij het licht des geestes. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Is dat nou je gedurende gebed? Want we zien niks, we verstaan niks. Hè? We zijn net als Heman, zijn metgezellen van verre gedaan. Dat waren de kinderen God, zo hoor. Gij hebt mijn vriend en metgezel verre gedaan. Je moet echt niet denken dat Heman wereldse vriend had. Gij hebt mijn vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekende zijn in duisternis. Er staat eigenlijk mijn bekende zijn duisternis. Zo had Heman zichzelf leren kennen als één brok duisternis. En hij zegt, als ik nou in mijn duisternis verkeer, dan heb ik ineens geen vrienden meer. Nee, dat was gebeurd ook met die verloren zoon, heb ik al gezegd, in het vergelegen land. Zolang je iets hebt uit te delen, is geestelijk ook zo. Hè? Zolang je maar Gods naam kunt prijzen, ja, dan heb je nog wel luisteraars. Hè? Maar als je nou met Heman verkeert in de duisternis, in de put van je ellende, in dat echte godsgemis. Nou, zeg Heman, ze zijn allemaal stuk voor stuk mijn huis uitgelopen, want... Ze zeggen, die Heman die is nou zo negatief geworden. Hij ziet het nou allemaal zo zwartgallig in. Maar als we de zwartgalligheid van ons adembestaan niet hebben leren kennen, dan zal je ook nooit geen heerlijkheid zien in het licht der wereld. Christus. Want Christus schijnt in de meest duistere plaatsen. Er moet het duisterder worden als de Egyptische duisternis geweest is. En dat is het. Ons bestaan is enkel duisternis. En als de Heer dan gaat schijnen, ja, dan breekt die nieuwe dag aan. Die nieuwe dag met ongekende kracht. De duisternis gaat wijken. Die eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat breken. Met ongekende kracht. Dat is de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte. En het licht van die nieuwe dag is Christus. Nou, daar zingt Heman van. Daar redt hij de mond. Daar redt hij zijn hart. En waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. We hebben voornamelijk stilgestaan met het 6e en 8e vers. Ik wil dat kortelijks herhalen. Wie is in de hemel gelijk? Wie is aan uw gelijk, hebben we opgezongen. Bij al de hemelingen. Ja, de engelen kunnen niet wedijveren met Christus. Nee. Nee. Dat zijn alle gedienstige geesten. Het zijn ook maar schepsel. Christus is geen schepsel.
Oh. Nou, Christus is niet geschapen, hij is van eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Dus, wat betekent dat? En vreselijk boven alle die rondom hem zijn. Dus hij is vreselijk onder de engelenschaar, onder de triomferende kerk. Want daarvan zingen ze ook van zijn vreselijke majesteit. Dat is ook voor Gods kinderen een vreselijke. Dus een heerlijke majesteit is tegelijk vreselijk. Moet je niet verstaan, vreselijk zoals wij vreselijk vinden. Vleeselijk vreselijk. Nee, is geestelijk vreselijk. Vreselijk, dat betekent, hij is niet te naderen. Hij is niet te naderen in zijn godheid. Wie zal God zien en leven? Ja, hij is grotelijk geducht in de raad der heiligen met zijn geest. Hè, want de Heilige Geest is de plaatsvervanger, de tweede trooster van Christus. En alles wat de paus pretendeert is onvergeeflijke godslastering. En al die valse leraars, zoals Rick Warren en Billy Graham, noem maar op. Zelfs ook Karel Barth, dat waren grote vrienden van de paus. En weet je wat er in Gods woord staat? Wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. Ja, u zegt, maar de paus is niet de wereld, nog veel erger. Dat is de antichrist. Als je ontkent dat de opeenvolging van paus kracht is dat Gods lastelijk aan, niet de antichrist is. Die is al gekomen. En de laatste paus zal de vreselijkste zijn. Ja. Nou, de Heer zal ze vernietigen in 1 uur. Dat betekent van de aardbodem wegvegen. Ja, ook letterlijk. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. En dat betekent dat in die vergadering, daar worden de rechterstoelen opgericht. Daar worden de rechterstoelen opgericht. Ja, daar hoor je niet meer van in onze dagen. Het is allemaal evangelie. Het is allemaal geloof. Als ik die prediking hoor, nou, dan moet ik mijn vingers in mijn oren, ik kan het niet aanhoren. Zo grotelijks dat Christus door dergelijke geloofsprediking onteerd wordt. En daar is alles geloof. Nou, Ethan heeft niks over het geloof. Hij heeft het alleen maar over God. Hij heeft alleen maar over de heerlijkheid van zijn schepper. En over de heerlijkheid van Christus. De grootheid en de vreselijkheid. En de heiligheid. De grootmachtigheid, de getrouwheid. En de goede tierenheid. Als Christus met zijn licht gaat schijnen, hè, dan moet duivel, vlees en hel verdwijnen. Nou, absolute waarheid. Want als Gods volk gered wordt uit die grote nood en dood, waarin ze gevallen zijn, in Adam gevallen zijn, en als de Heere dan blijkt op de bodem van je hel te verkeren, ja, zo diep heeft hij zich willen vernederen. Als de man van smarten, en die worden ook in deze psalm, wordt hij beschreven het eind, want eind lijkt wel minder goed te zijn, minder goed, minder heerlijk te zijn als het begin. Maar zo is het niet, nee. Dan kan je zien in dat einde van deze psalm, zoals we u dat hebben opgelezen, wat het Christus gekost heeft. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn vlees, zijn leven gekost. Opdat hij zou zijn tot een rantsoen voor velen. Niet voor allen, maar voor velen. Niemand wordt weliswaar uitgesloten. He, maar die Gods woord in ongeloof terzijde stellen, omdat ze toch de eigen gedachtegang willen handhaven, de eigen theologie. Nou, Ethan was door God geroepen om zijn waarheid van geslacht tot geslacht bekend te maken. Zijn waarheid. En daar niks vanaf en daar niks aan toe. En daar moet je dan toetsen of het Gods waarheid is. Wat heb ik met de theologie van Karl Barth te maken? Ik lap het dan onder mijn schoen zo. Ik ga het ook allemaal niet uitpluizen wat Karel Barth in gedwaald is. Het was een ketter. En dan hoef je maar een paar ketterijen op te noemen en dan weet je al genoeg. Ik ga het ook John Piper niet van A tot Z uitpluizen. Ook Erasmus niet. Erasmus heeft heel veel goede dingen gezet. Nou, Karel Barth ook. En toch waren het valse leraars. Ja. En dan hoef je alleen maar een paar hoofdketterijen, hoef je ervan te weten. Om ze aan de zijde van de antichrist te scharen. Want dat is het hoor. Want er zijn hebben u vorige week gepreken, zijn er twee soorten mensen. De rijke man en de arme Lazarus. En ik kan een kind toch wel opmaken dat zulke hoogsprekende geleerden, een arme dokter, titel voor de naam professor, dat ze dat leven van arme Lazarus niet kennen. Nee, nee. Want die humiliation, die vernedering, zoals Heman kende, dat was van de hand van God. Dat is niet een, want het is meestal nagemaakt. Ja, mensen moeten maar humble zijn en nederig van hart. En, En dan wordt het allemaal geschreven op de beweging van de mens, op de beweegredenen van de mens. Het wordt allemaal vervleeselijkt in onze dagen. Nee, Heman zegt, afgesneden van uw hand. Ja, hij had zichzelf niet afgesneden, geen zelfmoord gepleegd. Nee, afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd. Laat ik het zo eens zeggen, je kent Psalm 89 niet lezen zonder Psalm 88. Dat is eigenlijk één psalm. Ja. Twee broeders in de verdrukking en in de verhoging. In de vernedering, ze zijn allebei, hebben ze kennis gekregen aan de trappen van Christus vernedering en ook aan de trappen van Christus verhoging. En dan mag Ethan hier van het laatste, van de trappen van zijn verhoging, maar dan komt hij aan het einde en dan komt hij ook in die gestalte van Heman opnieuw terecht, als opnieuw. En hij heerst over de opgeblazenheid der zee, dat is de godsdienst. Ja, die zijn altijd opgeblazen en dat woord opgeblazen, dat is hoverdij, hè, de opzwelling der zee. Die mensen zijn altijd van die opgeblazen ballonnen. Als je die dokter Huigen ziet paraderen, dan gaat het me niet om die namen, om die persoon. Nee, nee, gaat wel absoluut. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar wat die mensen allemaal ophoesten, nou, er zit voor mij niks geen geleerdheid in. Want de hoogste geleerdheid is de kennis Gods. Als je geleerd hebt, als je dat ontvangen hebt, paralambamo, als je dat ontvangen hebt van de Heere, dat Hij ons geworden is tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Ja. God zelf is die wijsheid. En boven die wijsheid Gods, ja, dan kun je dokter, professor, maar dat valt allemaal in het niet. Dat is niks. Helemaal niks. Nee. Want de Heer zal de wijsheid en wijze doen vergaan. Nou, dat komt in onze dagen ook meer en meer openbaar. En het gaat in een stroomversnelling. Van Vlassen zegt, ja, je moet tegen de stroom inroeien. Nou, dat moet je maar eens Gods volk zeggen. Die zitten altijd in zo'n waterval. En dan moet je ze maar eens roeien. En ja, ik heb wel eens een man ontmoet. Hij zegt, ja, van nature, dan zitten we maar in ons levensbootje rond te dobberen. En als Christus in je leven komt, dan krijg je er een roeispang bij. Nou, ik zeg, dan heb jij het niet van God geleerd. Nee, ik zeg, want toen Christus in mijn leven kwam, nam hij ook die ene roeispang nog af. Opdat hij de roerganger zou zijn. En het anker der hoop dat reeds binnengegaan is in dat binnenste heiligdom. En weet je wat ik noemde net die naam van dokter A. Huigen. En dan zei hij tegen de studenten die examen moesten afleggen. Ja, die gaan nou het heilige der heiligen in. Kijk, zo spotten nou die godgeleerden, die heilige godgeleerden, met het ware heiligdom Gods. Nou, God zal ze verdoemen, dat zal ik je zeggen in de naam des Heeren. Zulke spotboeven. En er is, ja, ik heb dat al 1000 keer genoemd. God heeft zijn knechten niet meer in de Reformkerk. Nou, absoluut niet. Want ik heb al gezegd, een kerkelijke gemeente die de dwaalleraar niet met namen noemen en niet afsnijden, niet bestraffen als ze zich niet bekeren, dat is niet de gemeente van Christus. Want Gods getrouwe knechten, Gods geroepen knechten, doen dat allemaal. In naam van God. En als je er wat anders van maakt, je komt er niet onderuit. Nee, onder dat oordeel. Dan zal God je zenden een kracht der dwaling. Want dat is een wezenlijk deel van de roeping waarmee God zijn knechten roept. Want anders kun je het woord nooit rechtsnijden. Als je nooit geen onderscheid aan de dag legt tussen hetgeen wat des duivels is en hetgeen Godes is. Nou ja, dan zeg ik, ja, wat is nou waarheid? Wat is nou waarheid? Die waarheid die vraagt om verklaard om bevestigd te worden. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. Hij geeft er zelf getuigenis van. Dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehaag heb. Hoort hem. En wat doet Christus? Als je Christus hoort, als je hem mag horen, zijn prediking mag waarnemen, dan predikt hij wet en evangelie. Dan preekt hij ook de helse verdoemenis tot al degene, tot die opgeblazen zeeën, waarvan hier gezegd wordt, gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Christus heerste over die opgeblazen fariseërs. Hij zei hun de eeuwige verdoemenis aan. En al die babbeltjes, die discussiebabbeltjes over de hel. Er werd dan wel gezegd dat Christus het meest over de hel heeft gepredikt. Maar in onze dagen lijkt dat niet meer nodig. Want of er zijn geen fariseërs, of ze hebben zichzelf nooit als een fariseeën leren kennen. Dus hoeven ze ook niet meer te preken zoals Christus over de hel preekte. Maar dat betekent dat je een valse leraar bent.
Want je moet de volle raad Gods spreken. En als je de volle raad Gods mag preken, moet preken, dan preek je ook zoals Christus over de hel heeft gepreekt. En ook die JMD, de Heer, ik had zijn naam al genoemd, die heeft zijn eigen biografie geschreven. Nou, dat zijn altijd de beste biografieën, als je ze zelf schrijft. En de titel van het boekje heette De Farizeeën, dus dan weet je gelijk wat het over gaat. Hè? Maar ik denk niet dat hij zelf zo verstaat. Nee, want die man die is natuurlijk... Nee, die Farizeeën die zijn altijd buiten de deur. Hè? Ze zijn nooit Farizeeën, dus ook nooit voor God verloren. Hè? Want je gaat als een Farizeeën verloren. Ja, die tollenaar achter in de tempel, die moest een Farizeeën in leven. En daarom dorst hij zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Want hij zegt, o God, wees mij de zonder, wees mij de vervloekte Farizeeën benaderd. Een echte Farizeeën zal zo'n gebed nooit bidden. Heer, u mag wel dankbaar zijn dat er nog mensen zijn, zoals ik. Ik geef tiende, ik geef u alles waar u recht op hebt, tiende van alles wat ik bezit. Heer, de hemels en de aarde. Ja, maar dat gebed kon God niet behagen. Nee, het gebed van die tollenaar, dat kon God behagen. Want dat geschiedde door de inspraak des Heilige Geestes. En daarvan staat geschreven... En de man ging gerechtvaardigd naar huis. Niet om zijn gebed. Niet op grond van zijn gebed. Nee, nee. Die man werd daar achter in de tempel zalig gesproken. Weet je wat Christus altijd te vinden is, mijn kind? Op de achterste bank in de kerk. Ja, echt waar. Echt waar. Ja, dan herinner ik mij eens Anne Jan. Die kwam nog op beledigd thuis. Onder de bevestiging van Harry Simons. Dus, toen hij bevestigd werd als predikant. Ja, toen stond hij er ook al op zijn tenen te paraderen. Maar goed, oom Jan die werd ergens achter in de zaal gezet. En hij zegt, ja, ze zetten mij helemaal achterin. Ik zag oom Jan, dat is een ereplek. Want daar zit Christus, op de achterste bank. En toen was hij er, en onmiddellijk was hij eruit. Nou, het was geen benauwdheid, maar hij was eerder beledigd. Nou, hij hoeft zo beledigd niet te zijn. Vlees is altijd beledigd, maar de geest is nooit beledigd. Nou, weet je wat de geest zegt? De geest is geloos. Het is nog veel erger als gij het in woorden kunt uitdrukken. Ja. Die godlovers, zoals Ethan dat mocht zijn, helemaal trouwens ook, zeg het weer hoor, want nogmaals, de lofzang van Ethan is niet van meerwaarde als de klaagzang van Heman. Denk er goed om, hoor. Het is het geïnspireerde woord van God op Psalm 88. God is grotelijk geducht in de raad der heiligen. Dus waar die Ethans en die Hemans verkeren, daar wil God zijn Heer en heerlijkheid verheerlijken. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Daar wil Christus zijn gemeente bedienen. Want hij is niet gekomen om gediend te worden. Maar als een die dient, hè, daar worden de voeten van de discipelen gewassen. In die raad der heiligen. Daar openbaart zich de Heer in zijn vreselijkheid... In zijn heiligheid, in zijn genade, in zijn goede tierenheid. Oh ja, absolute waarheid. Want we moeten maar niet denken dat genade een goedkoop, ja het wordt wel goedkoop misbruikt. Een genade moet je leren spellen, het woordje genade moet je leren spellen. Als de Heer genade gaat verheerlijken, dan betekent dat altijd hè, dat die doden uit hun graf opkomen. Het na ontvangen genade ook, ik viel als dood en ze voelde Johannes op Patmos. Dan legt de mens daar weer niet dood, maar als dood. De Heere komt zelf zijn eigen werk in Christus te bevestigen. En Karel Barth zegt, ja, de Heere, als de Heere zich openbaart, doet hij dat maar één keer en nooit weer. Nou, daar heb je weer de valse leraar. Want de Heere die komt dat gedurig zijn eigen werk te bevestigen. Anders zou Gods volk niet kunnen leven, want ze leven van de ontmoetingen Gods. Ja, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, maar niet uit een geïsoleerd geloof. Een zodanig geloof waarin de Heere zich, waardoor de Heere zich openbaart, door woord en geest, dan kunnen ze er weer 40 dagen tegen. Hè? Als de Heere zich weer lieflijk, zoals bij Elia, onder die jeneverbest braakt, nou dan lacht hij als een heeman, als een doodbrakende. Dan zegt de Heere, nee, nou maar ziel van mij, want de dood zit me op de hielen en ik ben ten dode opgeschreven. En toen viel hij nog in slaap op. Ja. Daar heb je de heemans. Lees. Gaat heel Gods woord maar na. Dan vind je overal die Hemans in het leven van de kerk. En ook die Ethans, oh ja. Want die zijn van dezelfde geest. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. En de Heere oefent daar zijn tucht. Hij oefent, want hè, als je die brieven leest naar de zeven gemeenten van Klein-Azië. Dat is niet allemaal lofprijzing. Nou. De Heere bestraft ook zijn kerk. Oh ja, want wat is er? He, een kind die wordt dikwijls bestraft door zijn vader of moeder.
En zou de Heere dat dan nalaten?
Nee, hij,
ja, dat zijn vaderlijke kastijdingen. Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft.
He, dus dat doet de Heer Jezus ook in die brieven. Na de 7 gemeenten in Klein-Azië, dan moet hij ook hun afwijkingen bestraffen. Hij prijst ze in alles dat, wat ze door het geloof doen, wat ze door het geloof betrachten, om het zo maar eens te zeggen. En dan worden de Efeziërs geprezen dat ze de kwade niet kunnen dragen. Nou, en dat geschiet door de geest van Christus hoor. Ja, maar tegenwoordig kunnen ze alles verdragen. De huidige religie van de Reformkerken, dat is verdraagzaamheid. Dat leert Gods woord niet, dat is valse verdraagzaamheid. Dan wordt het volk in de bloemhoven gejaagd, allerlei rustbankjes worden er aangeprezen. En voor de leeuwen en beren die de kudde belagen, daar wordt geen acht meer op geslagen. Een huwelijk slaat er ook geen acht op. Als bij Davids kudde, die moest eerst over de kudde van zijn vader Jesse, van zijn vader Izei, moest die waken. En als er dan een leeuw die schapen van Izei belaagde, David die was getrouw in de zaak zijn vaders, dan greep hij die leeuw bij zijn baard en dan sloeg hij met zijn knuppel de hersens in. Nou, dat is helemaal verdwenen. Want die getrouwheid, waar is de trouw in onze dagen? Je kunt wel zeggen, God is getrouw, maar waar is uw getrouwheid? Want als Christus grotelijks geducht is in de Raad der Heiligen, gaat hij ook die getrouwheid in de gemeente der Heiligen openbaren in de toepassing des harten. Dan word je aan de zaak van Christus getrouw. Niet dat je daarmee op je borst kunt kloppen. Nou, nou. Je moet dan zeggen, Gods kinderen werden maar gedaan als onnutte dienstknechten wat we schuldig waren te doen. Daar reken je geen cent voor. Want dan zeg je, ik moet er nog aan beginnen. Kijk, Gods volk moet nog overal aan beginnen. En de godsdienst die is al gearriveerd. Die houdt er een hele agenda bij. Hè? Dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan. Maar dan zal het in die laatste dag, dan zal het toch openbaar komen. Ja, dan vraagt iedereen wel zich af, heren, wanneer hebben we het gedaan? Nou, de Heer zegt, je hebt het nooit gedaan. Never, nooit niet. Ja, maar heren, hebben we niet in uw straten geprofiteerd en geleerd? Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, ga je niet de ongerechtigheid werken. En Gods volk zal het ook niet herinneren, want hun werken volgen met hun. Ze gaan niet voorop. Tegenwoordig gaat dat allemaal voorop. In het TD kun je helemaal lezen wat een christen moet doen en wat ze doen. Ja, maar zo rekent God niet. Nee, nee. Weet je waar de Heer naar kijkt, zal ik eens in het kort zeggen, hoe je Gods woorden door de wereld draagt. Echt waar, ik spreek het uit in de naam des Heeren, hoe je Gods woorden door de wereld draagt. Dat kan natuurlijk alleen maar vanzelf door het geloof. Maar ook, ik heb het vanmiddag ook nog gezegd, in het catechisatieuur, als je een verbondskind bent, dus je bent gedoopt, dan ben je een verbondskind, uit of inwendig, ja, dan ben je een verbondskind en dan ben je krachtens het verbond schuldig om het woord recht door de wereld te dragen. Ja, je bent er niet toe in staat, maar dat is geen excuus. Je mag niet omgekeerd zijn. Nou, nou absoluut niet. Daar is geen enkel argument voor. En daarom was die vraag, hè, die levensvraag van Luther zo essentieel. Mijn ziel doorziet, ga je lot, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is heel bijbels. Hoe kom ik ooit met de rechtvaardig God verzoend? Dat was Luther's levensvraag toen hij nog monnik was. En toen probeerde hij het ook wel goed te maken, zelfs die Pilatus staat in Rome, hè, tot bloedens toe beklommen met zijn knieën. Die hielp allemaal niet. De cellen ingegaan, in de kloosters is een rug opengeslagen met geestels. Die hielp allemaal niet. Het werd allemaal steeds erger. Totdat hij daar op dat torenkamertje stond. En ter helle voer, laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, absoluut. Ter helle voer. Hij was al een keer ter helle gevaren door die blikseminslag. Maar ja. Toen was zijn vlees nog niet gedood, want toen zegt die Heer, ik zal monnik worden. Ja, dat is om zulke oplossingen zich God niet verleden. Kijk, dat is nou ook de religie van vandaag. He, dan komen ze allemaal met oplossingen aan dragen. He, ze maken een dispuut en ze creëren zelf de chaos en dan komen ze zelf met een oplossing aan dragen. Dat is de psychologische prediking in onze dagen. Maar Gods woord is niet psychologisch, ben een wijze mens. Nou, de geest zal komen om de wereld te overtuigen. Dat is feitelijk, maar zonder gerechtigheid en orde. En dan kom je als een verloren mens voor God te staan, omdat je verloren bent. Omdat je gevallen bent. Omdat je een doodschuldige zondaar bent. Dat hoeven we niet te worden. Dat zijn we al. Ik heb vanmorgen gezegd, de hoofdzonde van de mens, de drijfveer daarvan, is dat je niet wil zijn wie je bent. En dat geldt ook voor Gods volk. Dat geldt ook voor Gods volk. Je kan alleen maar in het kindschap Gods roemen. Met de woorden van Paulus, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Dat is de roemtaal des gelovigen. Dat is niet, ik ben een verkeerd mens. Want ja, vroeger waren wel van die grote gerechtvaardigde mensen. Om Jan, die kon er wel smakelijk van vertellen. In Dordrecht, dat was die man die noemde zich echt een grote gerechtvaardigde. En als Dominic Bogert voorbij kwam, dan spoog hij op zijn slikpak. Want Dominic Bogert, die durfde wel vuile handen te maken. Hè, want Christus was voor hem alles. Nou, dan kon hij ook die armen wel helpen. Ome Jan zegt, ik stond dus achter de hondenkar en kon niet meer vooruit. Want toen waren de wegen nog niet geasfalteerd, het was allemaal slik. En toen kwam Dominic Bogert langs en hij zegt, nou Jan, hij zegt, dan zal ik het touw wel nemen, dan zal ik je trekken. Heel zijn pak, die kwam onder de slik. Want toen zegt die dominee Bogert aan het eind van de rit, hij zegt, ja, dit heb ik voor je kunnen doen, maar de zaligheid, dat kan ik niet voor je doen, dat mag God doen, Jan. Dus die dominee Bogert, die schaamde zich niet om vuile handen te maken, en dan kwam hij terug in het dorp, en dan kwam hij voorbij het huis van die hooggerechtvaardigde man, en die kwam daar naar buiten, die zag Bogert aankomen, en die spuugde op zijn pak, hij zegt, zo ben je daar weer, vuil, vies, smerig, slik, domineetje, ja. Ik sta hier geen sprookjes te vertellen, dat is echt gebeurd. Ja, die oudjes hadden nogal eens wat te vertellen, wat je vandaag in de dag nooit meer hoort. En zijn vader, bij ome Jan, zijn vader zat er met mes achterna, zijn moeder pleegde zelfmoord. En toen werd dominee Bogert ome Jan in huis genomen. En toen was ome Jan nog een jonge jongen. Maar dominee Bogert was geen zachte heelmeester, die stinkende wonden maakte. Nou, die staan er bij ons in onze dagen bij hopen op de kansel. Allemaal van die zachte heelmeesters, die de breuk op het lichtst genezen. En die beweren dat ze me heel bewogen over de hel preken. Nou, je moet ze maar eens opluisteren. Je moet ze maar eens opluisteren. Dat zijn nou juist die zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, omdat ze de hel niet preken naar de zin en mening des Heilige Geestes. Zoals Christus gedaan heeft, zoals de profeten en de apostelen gedaan hebben. Maar die dominee Bogert die behandelde Jan in geestelijk opzicht geheel bijbels. Ja, dominee Bogert dwaalde ook wel in de leer. Maar hij lag geen enkele ziel de handen op voordat hij als een goddeloze gerechtvaardigd was. Dus Jan was kind in huis bij dominee Bogert. En bij Bogert kwam veel volk van God over de vloer. En ome Jan die werd toen ook op het gezelschap uitgenodigd bij Bogert in huis. En oom Jan zegt, ik voelde mij zeer vereerd om onder het volk van God te verkeren. En ja hoor, als dat volk zat ja te knikken, knikte hij ijverig mee. En als het nee zat te knikken, dan schudde ik op mijn hoofd. Maar na afloop kwam de Bogert. Hij zegt, ja jongen, ik heb je schade geslagen. Je zat ook altijd ja te knikken, Gods volk knikken. En nee te schudden, Gods volk nee knikken. Maar ik zou je aanzeggen bij God vandaan dat je nog overal buiten staat. Nou, zegt ome Jan, de vijandschap sloeg zo uit mijn hart dat ik in zijn gezicht, in Bogert zijn gezicht brulde. Hij zegt, je moet een doodskap op je kerk zetten, Bogert, want je houdt geen kip in het leven. Hij zegt, in dezelfde week werd mijn ziel gered. Toen ben ik echt verloren gegaan. Maar het was door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust. Wijl ze op de weg vergaat. Hier wordt gedronken het bloed des lams, terwijl ik haar in het leven had. Dat is altijd de weg hoor, echt waar. Dat is een bijzondere weg, natuurlijk. Het is ook een uitzonderlijke weg. Maar de Heer handelt altijd uitzonderlijk met zijn volk. Vroeger, weet je wat vroeger Gods volk onder elkaar vroeg? Waar is nou je vijandschap? Hoe is het met je vijandschap gesteld? Het zijn nou allemaal, ja, vrienden van één vader. Ja, ja. Van de vader de leugenaar zou je bedoelen. Maar als er getuigd wordt, God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Dat betekent dat God zijn recht laat gelden. Want Sion wordt door recht verlost. En daar mag Gods volk in roemen. En dat geldt ook voor de kleine in Christus. Die zijn ook door recht verlost. En die hebben zoveel bestrijding vanwege hun zwakke geloof. Dat betekent niet dat vaders in de genade minder bestreden worden. Nee, veel meer zelfs. Veel meer bestreden. Dieper bestreden. Heftiger bestreden. Omdat ze zo vast op de rots staan. Maar de kleine in Christus, die worden nog dikwijls als een riet heen en weder bewogen. Dat ze dat dikwijls in ongeloof ten onder houden. Dat ze als een goddeloze met God verzoend zijn geworden. Een herder dient zijn schapen daarop te onderzoeken. Daar is huisbezoek, dient daartoe. Dat is zielenonderzoek. Huisbezoek is zielenonderzoek. En dan kom je er wel achter waaruit een ziel mag spreken. Ik zeg niet dat de kerk onfeilbaar is daarin. Dat zie je als Filippus in Samaria predikt en hij doopt ook Simon de Tovenaar. Kijk, wat dat betreft kunnen de leden van Christus elkander niet missen. Ze dienen acht te geven op elkaar. En toen moest Petrus eraan te pas komen om Simon de Tovenaar als een samenknoopsel van ongerechtigheid te ontmaskeren. Nou mensen, dat is helemaal weg in onze dagen. Ik zeg niet absoluut, want de Heer behoudt zijn kerk. De Heer behoudt zijn geroepen getuigen. Maar in de huidige Revo-kerk is dat finaal verdwenen. Er is geen gave des onderscheids meer. En dat is dan ook de reden dat Simon de Tovenaars ook de huidige preekstoelen bezetten. De ouderlingenbanken bezetten. De avondmaalstafels bezetten. Want alles kan ermee door in onze dagen. En die chameleonsomslag onder de huidige Revo-predikanten, die vind je alleen bij Simon de Tovenaars. Want dat was ook een chameleon, want hij kon als tovenaar, als hypnotiseur, kon die veranderen, in één keer veranderen als een bekeerde man. En Filippus had het nog ineens door. Maar God zorgde voor zijn eer. En hij zond Petrus om die Simon de Tovenaar te ontmaskeren, af te snijden. En dat gebeurt niet meer in de huidige kerk, omdat de geest eruit verdwenen is. God heeft zijn geest eruit weggenomen, zijn kandelagen weer. En er is geen dominee die het in de gaten heeft. Maar als hier staat dat God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Nou, daar heerst geen zoetsappige prediking. Daar heerst geen vrede en geen gevaar. Daar geschiet alles door recht, zoals ook in Psalm 85 geschreven staat. De goedertierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. En de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede door een kus van terecht gegroet. Dat is helemaal weg in onze dagen. Nou, het is niet weg, want Gods woord blijft Gods woord. En we hebben Gods woord te prediken. Naar de volle raad Gods. En als er een ziel door recht verlost wordt, is dat zijn zwanenzang. Wat hier geschreven staat. En daarom, gemeente, die afsnijdende prediking is zo noodzakelijk. We moeten aan onze vijandschap gedood worden. Nou, dan moet er heel die oude mens eraan. Want dat is een en al vijandschap. Er moet niet iets sterven, die oude mens moet sterven. Ik moet sterven, u moet sterven. En na ontvangen genade kan het volk getuigenis geven. Ik ben door de wedderwet gestorven. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef toch niet meer. Niet meer die oude mens. Niet meer die oude Saulus van thuis. Nou, die is al lang dood. Maar Christus leeft in mij. Wat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Want daar worden de rechterstoelen opgericht. Daar wordt recht gesproken. Daar wordt recht gepreekt. Het wordt recht gesneden. En er worden alle valse leraars. Ja, die worden bij name genoemd. Doet Paulus ook. Hymenius en Philetus heb ik aan de Satan overgegeven. Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Die incestdader in 1 Korinthe 5 of 2 Korinthe 5. Die wordt de afsnijding aangezegd, de christelijke baan aangezegd. En ik heb vanmorgen al gezegd, ja, die dominee was bezig. Hij zegt, ik voel me niet geroepen om dat te doen. Nee, natuurlijk niet. Een huurling voelt zich niet geroepen, want die heeft geen roeping. Vat je dat? Maar als je die incestdaders niet berecht, er zijn twee rechtbanken, de burgerlijke rechtbank en de kerkelijke rechtbank. Beide moeten ze aangegeven worden, aan die twee rechtbanken. Ja, want God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Daar worden de rechterstoelen opgericht. En daar wordt ook al die bekeringen die niet door recht en op grond van de gerechtigheid van Christus geschied zijn. Nou, er zal er geen één doorkomen. Want, zegt onze tekst, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw strooms. En we kunnen dat ook vinden in Psalm 85. Vers 14, de gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Dus al die valse bekeringen, dat is allemaal op de wand geschreven, gebogen en te licht bevonden. En daarom hebben we ons te onderzoeken, daarom hebben we ons onder de prediking, onder de zuivere prediking te stellen. Daar worden die toetsstenen toegepast, daar worden die toetsstenen gepredikt. Onderzoekt u zelf nauw. Gij volk dat met geen rust bevangen wordt, eerlijk besluitbaar. Onderzoek, zegt Paulus, of gij in het geloof zijn. Onderzoek het, toets het. Nou, daar is Gods volk snel mee aan het einde. Want dan zegt de Heer, stel gij mijn oogmerk aan de dag. Doet gij het, hè? Onderzoek
mijn gangen, mijn oogmerken.
Dat betekent niet dat Gods ware volk gedurig twijfelt aan de zaligheid. Nee, dat betekent het niet.
Maar wel dat zij meer en meer uitgezuiverd willen worden. Dus dat betekent toenemen in de kennis van Christus. Niet die oude mens afsterven, want die is gestorven. Er is een opwas in de kennis van Christus. Al Gods volk begeert dat. Om op te wassen, was dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus.
En omdat Gods volk ook verachteren kan in de genade en in een wangestalte kan leven, is die toetsing noodzakelijk. Want God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Hij onderzoekt de harten. Hij proeft de nieren. Nou, daar gaf Job ook getuigenis van. En al die vrienden die zeggen, nee Job, met jou klopt het niet. Kijk, dat hebben we al gezegd. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Nou, Job was een man die mocht in Christus heersen over de opgeblazenheid van zijn vrienden. Want als een kind van God diep in de verdrukking zit, dan kan hij alle valse leraren tegenstaan en ontmaskeren. Dat geschiedt juist in die verdrukking. Want als je op de hoogte van Libanon verkeert, ja, dan heb je dikwijls geen onderscheid. Dan ben je dikwijls alleen maar met de liefde vervuld. Nou verkeerde Ethan ook op de hoogte van Libanon. En dat wil niet altijd zeggen, als je op de hoogte van Libanon verkeert, dat je dan in de liefde doorvloeit. Nee, Ethan vloeit niet door in de liefde. Maar dat gevaar is er altijd wel. En daarom roept de bruidegom in het hooglied die bruid van de Libanon af. Kom van de Libanon af, mijn bruid. Kom in de diepte waar de mitten groeien, want ik wil u nader onderwijzen. Heman, die heeft ontzettend veel geleerd in die psalm 88. En daarin is die ook de kerk van alle tijden een plaatsen tot onderwijs. Want in de duisternis wordt meer geleerd, doorgaans meer geleerd dan in het licht. Nou gaan we ook het licht niet planeren, want als dat licht geen gevolg is, niet van de duisternis, maar als dat licht in de duisternis niet schijnt, want die duisternis moet opgelost worden. Je kunt toch niet van je duisternis leven? Je kunt er niet van leven. Maar nadat ik verdrukt ben, heb ik uw inzettingen geleerd. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou leren. Nou, hier heb ik, God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. En zoals gezegd zijn de tekstwoorden voor de prediking van vanavond hoofdzakelijk uit het 15e vers. We kunnen al die versen niet letterlijk doorlopen. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw stroons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanzicht heen. Dat wordt meer genoemd in Gods woord. En in Psalm 33 vers 5. God heeft gerechtigheid en gericht lief. Dat zijn maar geen afstrikwapens. Ja, wel voor de vijanden van Christus, maar niet voor Gods volk. Nee, God heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goede tierenheid des Heer. En er staat in Psalm 97 vers 2. Rondom zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn strons. Er wordt letterlijk hetzelfde gezegd in Psalm 97 vers 2 als hier in Psalm 89 vers 15. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn strand. Er staat in het Engels justice and judgment are the habitations of thy throne. Dus de vastigheid, het fundament kan je zeggen. Het fundament, de vastigheid waarop je kan verblijven, waarop je kan verlaten. Die je kan vertrouwen, gerechtigheid en gericht. Nou, dat is tot troost van Gods volk, dat God een God is van gerechtigheid en gericht. Want omdat hij een God is van gerechtigheid en gericht, zijn zijn beloften in Christus ja en amen. Dat neemt hij nooit meer terug. Want God is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En dat betekent natuurlijk niet altijd dat ze nou het oog slaan op dat begin waarin ze met God verzoend zijn geworden. Nee, ook, maar gerechtigheid en gericht, dat is afschrikwekkend voor de vijanden van Christus. Dat is afschrikwekkend voor de valse leraars. En of ze dat erkennen of niet erkennen, ze zullen het niet erkennen. Meestal nog om het feit dat ze een geweten hebben als met een brandijzer toegeschroeid. Maar
Ze zullen ervoor geplaatst worden voor die afschrikwekkendheid van Gods gerechtigheid en gericht. Dus gerechtigheid en gericht betekent ook dat de Heere alles aan zijn voeten onderworpen heeft. Ook zijn vijanden, we hebben die fariseeën al genoemd natuurlijk. Gods volk leert zich als een fariseer van God kennen. En daar ga je onder verloren, want als je daarmee kan leven, dan ben je fariseer. Nee, Gods volk, die tollenaar kon echt niet met die fariseeën leven. Andersom ook niet, want de dood kan met het leven niet huishouden. Maar het leven kan ook met de dood niet huishouden. Dus die tollenaar, die leerde zich als een fariseer kennen, zoals Jacob Esau heb leren kennen. Oh ja, Jacob kende Esau, maar Esau kende Jacob feitelijk niet. Nee. En dat gaat altijd op, want staat in vers 23, de vijand zal hem niet dringen, niet overwinnen, staat er eigenlijk. En de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Dat betekent ook eigenlijk hetzelfde. De zoon der ongerechtigheid was Saul in Davids leven, maar het was ook Absalom. En het wordt doorgetrokken naar 2 Thessalonicenzen 2, dat is de mens der zonde, ja, onderdrukken, maar dat betekent eigenlijk, ze zullen hem niet overmogen. Nee, omdat de Heere met zijn volk is, omdat de Heere met zijn geroepen getuigen is. Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. En dat kunnen Gods volk, van die getrouwheid. Heeft de Heer zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Daar kan al Gods volk een antwoord op geven. Met de geloofstaal die hier in deze psalm beschreven wordt. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw stroons. Maar er wordt er gelijk achteraan genoemd. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aangezicht heen. En dat hebben we u al verklaard uit psalm 85. Dat de goede tierenheid en waarheid elkander zullen ontmoeten en de gerechtigheid en vrede elkander zullen kussen. Want de waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Hoe komt nou de aarde en de hemel met elkander verzoend? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun de zonde niet toerekenende. In Christus, dus dat betekent niet alle mensen in de wereld, geen algemene verzoening, maar de uitverkorenen in die wereld. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. De preek wordt ietsje langer, maar dat is toch niet erg. Omdat de preek van vanmorgen niet is opgenomen, dan krijg je nu een dubbele preek. We zullen eerst zingen. En wel van Psalm 89. En daarvan vers 10. Mijn hand zal, hoe het ook gaat, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog, in uiterste engte dringen. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 89.
Thank you.
Want wat betekent dat? Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid die stroomt. Ja, in de eerste plaats zie je ons al recht verlost worden. Want Gods volk weet ook van dat gericht. Als de Heer de boog voor zijn heilig recht had spannen, houdt de mens geen bestaan meer over. En daar werkt de Heer op aan. Ja, daar werkt de Heer op aan. Want hij kan zijn genade alleen kwijt aan de afgezonderden onder de doden, aan de verslagenen die in het graf liggen en die afgesneden zijn van de eerste Adam. Dus die oude mens dood hebben moeten ondergaan, kunnen ze dan die naam niet geven? Absoluut niet. Nou, ik wist alleen één ding, voor eeuwig verloren. Ik heb ook die hellevaart gemaakt, want die kind in die put kijken, maar helemaal achterin. Afgezonderd, want ik ben gerekend met degene die in de kuil neerdaalde. Ik ben geworden als een man die krachtloos is. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepte. Nou, daar heb je het, daar heb je het. En dan kan God zijn genade kwijt. Dan heeft hij werkelijk plaats gemaakt voor zichzelf. Een mens moet ontledigd worden. En dat laat het de Heer doen. Want de Heer doet het. Want de Heer maar zegt, uw hand heb het gedaan. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd. En dat was wel een kind van God. Maar dat leert een ziel al kennen in de aanvang. In die doorgang door de enge poort. Hoewel die dan, Heman kon het de naam geven. Maar die was geoefend door het geloof. Maar dan kun je dan die naam niet geven. Want dan gaat het op de hel aan. Ja, dat is de toeleidende weg tot Christus. Dan gaat het op de hel aan. Dan wordt die brede weg des verderfs al zo smal. Kom je haast niet meer erheen. Dat is als het ware een trechter. En je moet door de gat heen. Je moet toch een keer vallen in het vrije van Gods welbehagen. Dat is geen mystiek, hoor. Nee. En tegenwoordig bieden ze de oplossing aan. Het geloof. Maar weet je wat Gods volk kermt? Als ze voor die enge poort leggen, geef me Jezus of ik sterf. Want ze hebben Christus al door de tralien van het evangelie opgemerkt. Opgemerkt. Ze hebben van hem gehoord. Maar hij is nog niet de hunne. Geef me Jezus of ik sterf. Geen oplossing. De verlosser moeten ze hebben. Dan ben ik zo blij dat die psalm 88 aan 89 vooraf gaat. Omdat daar precies beschreven wordt hoe de Heer plaats maakt voor zichzelf. Hoe? Dat kan je aan mensen die zich bekeerd wanen nog maar eens vragen. Hoe bent u nou door die enge poort gegaan? Hoe is dat gegaan? Kijk, in onze dagen wordt er dan een oplossingsformule en dat heet aan het geloof. Daar ben ik niks aan. Nee, ik wil het geloof niet degraderen, maar dat is geen waar geloof. Wat hun dan voor een oplossing hebben, want nogmaals, in Gods woord staat geen godsdienst geopenbaard met oplossingen. God heeft geen oplossing, God heeft nergens een oplossing voor nodig. Hij predikt ons de verlosser. Dat is het evangelie van Christus, waarin Christus zijn volk als de verlossende, als Sion's betalende borg volgaat, voor hem instaat. In hun plaats is gaan staan. Ja, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Dat betekent ook dat niemand die nu doorkomt. Want alle aanvallen op Gods woord gericht, op de instellingen van Christus gericht, op zijn naam gericht, op zijn leer gericht, die komen die muur van gerechtigheid en gericht niet doorheen. Nee. En daar kan je ze aan toetsen. Daar kan je ze aan toetsen. Want wat Karel Barth, ik heb al gezegd, die man die heeft inkpot, net als Erasmus inkpotten leeg geschreven. Het is ongelooflijk wat die man geschreven. Hele bibliotheken heeft hij geschreven, zoveel. Maar weet je, het was niet door het geloof. En dat hoor je ook, dat lees je ook. Een valse leraar zit altijd te filosoferen. Altijd te filosoferen. Maar kijk, dat is nou juist het gif. Dat is nou juist de vlieg die de apotheker zelf doet stinken. Altijd gefilosofeerd. Al dat ethische gepraat, mensen houden het er over op. Elk mens is verdoemelijk verhoogd. We zijn geen overspeler, we overspel plegen. We zijn overspeler en daarom plegen we overspel. En noem maar op. En dan bedoel ik, wat de Heer Jezus zegt, die een vrouw aanziet om ze te begeren, heeft reeds overspel. Zo geestelijk is nou de wet. En de Heer laat ook die geestelijkheid van de wet in het leven van de zijnen, komt dat ten volle openbaar. En daar roept Paulus uit, ik ben vleeselijk. Want die wet die blijft bestaan, Gods volk is zonder de wet, maar toch niet zonder de wet. Gods volk is der wet gestorven. Die wet kan niet niks meer claimen. Maar daarmee, dat betekent niet dat het geloof de wet niet doet. Nee, die bevestigt de wet. En waarin bevestigt het geloof de wet? Dat de wet heilig en goed is. En dan blijft er een vleeselijk mens over. Anders doe je de wet er niet. Anders ben je een antinomiaan.
Als je de wet oppakt om daarmee in overeenstemming te komen, dan ben je een volslagen antinomiaan. Ja, zegt JMD de Heer, de wet moet gepreekt worden, want hè, om die te doen naar dankbaarheid. Dat is de taal van een antinomiaan. Maar doet Gods volk de wet dan niet? Ja, maar niet op die manier. Nee, nee. Gods volk is ten eerste door de toegerekende gerechtigheid van Christus en de toegerekende heiligheid van Christus volkomen in overeenstemming met de wet. En ze lopen ook in het pad van Gods geboden. Hoe? Door het drukken van de voetstappen van Christus. Dan heb je het oog op Christus en niet meer op de wet. Zo wordt de wet bevestigd. En niet in een andere weg. Niet in een andere weg. Niet door doen. Nou, dan doe je de wet niet. Als je de wet nou geheel nalaat om te doen, dan doe je de wet. Maar alleen in Christus. Alleen door het geloof. Want dan staan die vruchten van hem, van die levensboom, op je geloofsrekening. 60-voudig, 30-voudig of 100-voudig. Dat worden er ook nooit meer. Je kan geen ijver aan de dag leggen om die geloofsvruchten die van eeuwigheid bepaald zijn, om van 60 61 te maken. Dat lukt je van die kant. Nou, Gods volk heeft er ook geen behoefte aan. Ze wensen wel ijverig te zijn zoals Paulus het zegt. Wees dan ijverig, vurig van geest. Oh ja, dat wordt natuurlijk in onze dagen allemaal onder de dopers omstempeld. Maar zo is het niet. Nou, dat doperdom, dat kwam bij Karel Barth ook ten volle openbaar. Die doperse geest, dat is een afschuwelijke geest. Dan ben je alleen maar bezig om de mensen last te opleggen, zoals de fariseeën dat leerden, waarvan Petrus zegt, lasten die voor ons zelfs te zwaar zijn om te dragen. Die de onvaste en ongeleerde mensen, want zo noemt hij het Sanhedrisme. Want die hadden eigenlijk niks geleerd. Die hadden nog nooit iets wezenlijks geleerd, omdat het niet met het geloof gemengd was. Die waren altijd met het doet dat der wet bezig. En ze liggen nou in de hel te branden, omdat ze daar niet aan voldeden. Nee. Want God neemt niet genoegen met het doet dat der wet. Nee, want dat is de wet niet doen. Dat is puur tegen de wet. De wet neemt geen genoegen met die vleeselijke bewegingen van de vrome mens. Nou, absoluut niet. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Dat is de toetssteen waarmee de Heere een ziel toetst. Ja? En die toets kan Gods volk doorstaan. Niet Gods volk op zichzelf genomen. Nee, maar vanwege de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dan hoor ik die bruid in het hooglied zeggen, ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. Kijk, dat hoort altijd bij elkaar, mensen. En als je nou de tegenwoordige God geleerd hebt, dan hebben ze nooit die zwartheid. En die is zwarter. Zwarter als de tenten van Keder, zwarter als de Egyptische duisternis, duisterder als de Egyptische duisternis. Die hebben ze nooit leren kennen. Eigen nou, dan ken je ook het licht der wereld niet. Dan zit je er maar over te babbelen. Dan ken je over de hel babbelen. Dan ken je workshops. Dan kennen ze shoppen van de hel naar de hemel en weer terug. En je hebt nog niks geleerd. Al zou je daar dagen, weken aan besteden. Bijbelcursussen volgen. Nou, ik heb zo al een jaartje gevolgd. Soterologie en ethiek. En ik zat altijd naar die docenten tegen te spreken. Ik zei, je loopt om wat te raaskallen. Ik zeg, want Gods woord leert ons veel andere dingen. En dan noemde ik dat op. En dan gingen ze weer, daar gingen ze niet op in. Dan gingen ze over tot het lesgeven binnen. Want dan konden ze geen antwoord op geven. Net als die dominees in onze dagen nergens antwoord op kunnen geven. Ze kunnen iedereen beantwoorden, want dat is allemaal horizontalisme. Dat is allemaal rationeel. Nog geen eens echt rationeel. Want echt rationalisme, dat is ook op de feiten gegrond. Dan in horizontale zin. Hè, maar laat staan het geestelijke. Ja, geef daar nou eens een antwoord op. En stel je een echt geestelijke vraag. Geeft daar ons, nou, Gods volk kan daar wel op antwoorden, hè, naar de mate des geloofs. Want we zijn geroepen om verantwoording af te leggen van ieder die ons dat van ons afeist, van de hoop die in ons is. Dat is geen hoopje, nee, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw stroons. Daarmee wordt ook een ziel gaande vaster gezet op de rots. Want de Heere die snijdt altijd het vrome vlees eraf, ook bij zijn volk en kinderen. Want die roos moet gedurig ook in de natuur gesnoeid worden, opdat die des te heerlijker zal uitbloeien. De Heere wil met zijn eigen werk pronken. Dat betekent dat. En daarom, gerechtigheid en gericht, dat is een eigenschap van God. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar zijn goedheid kent in het gans heelal het werk. Nou, dat staat hier ook beschreven. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aangezicht heen. God is zo goed een tierenkind, dat hij een vleeselijk verrot mens in die diepste diepte van die kuil, ja, daar is hij nou voor gekomen. Daar is hij nou net voor gekomen. Ja, je kunt je eigenlijk slechte zonde noemen, maar ben je ook de slechtste?
Als je slechte zonder bent, met de slechte die zich allemaal slecht noemen, dan gaat hij je voorbij. Maar die slechtste, dat is er maar één. Er is maar één verloren schaap, er is maar één verloren zoon. Er is maar één verloren penning. En daar is hij voor gekomen. Om dat ene, om die ene, die hij gekocht heeft met zijn bloed. Goede tierenheid en waarheid gaan voor zijn aangezicht, voor zijn aanschijn heen. Nou, het volk wordt wel gelukzalig geheten dat dat geklank kent. Die talen Kanaans, die taal is geloos. Die taal der bevinding. Geloofsbevinding heb ik het dan over, want niet alle bevinding is geloofsbevinding. Ik heb dat ook al aan moeten horen, die ellenlange verhalen. Vroeger had ik nog zo'n grote mond niet. Nou, ik heb nou nog een grote mond. Ja, ik was brutaal in de zonde, maar ik ben ook brutaal in de genade, laat ik het zo eens zeggen. Vrijmoedig heet dat, vrijmoedig. En de Heer, u mag er ook om bidden hoor, dat ik die vrijmoedige geest niet verlies. Want hè, dan wordt alles weer dienstbaar en wettisch en vreselijk, vreselijk. Sta dan in de vrijheid. Met welke Christus, hè, dan is er Rahab in uw leven ten onder gegaan. En dat doet hij met de gerechtigheid en het gericht. Rahab verbrijzeld. Als een verslagene. In de Rode Zee ten onder gegaan. Gij hebt uw vijanden. Dan zijn het niet jouw vijanden, maar dan zijn het Gods vijanden. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterk. Dan kan Ethan en God roemen, de hemel is uw, ook is de aarde uw. Want er is geen vierkante millimeter op de aarde waarvan de Heer niet kan zeggen, het is mijn. Ja, de Heer mijnt alle dingen. Hij heeft de aarde geschapen, hij is eigenaar van de hemel en van de aarde. Maar door de zonde moet hij deze aarde doen vergaan. Want gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid, dus troost. Ik heb al gezegd, daar komt niet. Die demassen die komen daar niet doorheen. Die valse leraren komen daar niet doorheen. Hoe listig hun aanslagen ook zijn, ze komen er niet doorheen. Want ons schild is van de Heer. Vers 19. Ons schild is van de Heer. Wat betekent dat? De Heer is ons een schild, het strijdperk van dit leven. Dat betekent dat. Want ons schild is van de Heer. Hij is het zelf. De Heer is het zelf. En onze koning is van Israëls God gegeven, is van de heilige Israëls. Dus Gods volk heeft alles door de schenking ontvangen. Door de schenking. Niemand kan iets aannemen tenzij het van de hemel niet geschonken is. En hoe geschiet dat? Door woord en geest. In de verlorenheid van je heemans, Adams bestaan. En dan komt de Heer. Dan is de tijd. De Heer wacht om genadig te zijn, maar hij komt snellijk in beweging, gelijk die vader van die verloren zoon. Snellijk in beweging kwam, toen hij zijn zoon zag aankomen strompelen. Niet als een slachtoffer, nee. Weet je wat hij zegt, vader, ik heb gezondigd. Ik ben tot de dood toe veroordeeld, tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig om zoon genaamd te worden. Maak me, ja dat kon hij niet meer zeggen. Maak me zijn van uw huurling, hij was een helleling geworden. Maar dan ben je ook geen huurling meer. Nou, en dan klinkt de vrijspraak des vaders en des zoons en des heilige geestes. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dan krijgt de vader haast, dan krijgt Christus haast om zich aan zo'n verloren afgesneden ziel te openbaren. Tot ik zal eeuwig zingen van uw goede tierenheid. Ik zal de goede tierenheid en de zere eeuwiglijk zingen. Nou, dat wordt geboren in het uur van de wedergeboorte. Uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Ja, al Gods volk, hè, Gods getuigen met een bijzondere roeping door de prediking. Ja, ik heb er dikwijls geen zin in, maar de Heer die blaast dat altijd weer aan. Die blaast dat altijd weer aan. Door dat olie, hè, ik heb mijn knecht met de heilige olie gezalfd. Mijn knecht David, en als dan alles uitgeblust lijkt, en dan gooit de Heilige Geest weer olie op dat rokend vlaswikkie. Mag ik het zo eens zeggen? En dan slaan de vlammen er weer uit. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid, uw stroom, goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aangezicht heen. En dan die laatste verse lijkt wel alsof de medaille ineens omdraait, maar gij hebt hem, vers 39, verstoten, verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uzelf. Het gaat nog steeds over Christus. Versta je dat? Opdat hij zou zijn, de man van smarten, verzocht in krankheden. Opdat hij de broeders in alles gelijk zou worden, in hun benauwdheid, in hun aanvechting, in hun verloren gaan. Ja, absolute waarheid. Doch zonder zonde, hij is tot zonde gemaakt. Hij is onder de misdadigers gekruisigd, onder de misdadigers gerekend. Ja, we kunnen over dit laatste gedeelte van Psalm 89 niet veel verder handelen, want de tijd is meer dan voorbij. Maar ik heb u al gezegd, omdat de preek van vanmorgen niet is opgenomen. En voor de meeluisteraars, die krijgen nu een dubbele portie. Maar nogmaals, dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk, misschien als de Heer het geeft nog een andere keer. Maar wat ik ervan zeggen wilde, dat Christus is onder de misdadigers gerekend. En daar gaat het hier over. Niet wat de kanttekeningen daarvan zeggen. Nee, het gaat hier over Christus. Gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalve. De Vader onttrok al zijn gunst voor zijn lieve zoon. Want hij eiste betalen. En dat heeft Christus volkomen vervuld. Volkomen voldaan aan het recht Gods. In onze plaats. Christus is onder de misdadigers gerekend. Heb je dat wel eens ingeleefd voor God? Ben je al eens een misdadiger voor God geworden? En echt, in de waarheid. En een misdadiger verdient de straf. Dan kan je toch makkelijk die straf nemen. En dan zal het klinken, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Geloofd zij de Heer. Daar wil ik mee eindigen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Want hij verlost zijn volk. En daar komt hij nooit meer op terug. Hij neemt die woorden nooit meer terug. Want hij heeft zijn vijanden, waarmee zij de voetstappen uw gezalven smaden, teniet gedaan. Hij zal ze voor eeuwig teniet doen. Geloof zij de Heer in der eeuwigheid. Amen, ja, amen, amen. Heere, gij hebt ons weer uw woord gegeven. Gij hebt uw woord weer doen klinken. En mocht het geweest zijn in ontledigde vaten, want dan zullen we ook getuigen mogen zijn van die overlopende vaten. Die tot uw eer uw lof verkondigen. Dan zal dat niet meer zijn om een zin bij elkaar te breien. Maar dan zal de lof des Heren klinken, zelfs in de nacht. Dan zullen we zingen omdat die verwachting alleen op u is geboren uit de verwachting Israëls. Verleen ons onderpand, Heren, want als we op vlees gaan vertrouwen, o vreselijk. Doe ons op het vlees geworden woord rusten. Dat we ons aan hem zouden uitleveren, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roem zal, om Jezus willen ermen. Gemeente, nog zingen van Psalm 89. En daarvan het 12e vers, organist, verander in het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, gij zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren, als koning zal hij zelf de koningen regeren. Ja, Juda heet zijn naam, hè? U zullen de broeders loven. Het 12e zangvers van Psalm 89. Thank you.
harte de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.